Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Ik open deze voor mij toch wel hele speciale vergadering, omdat het de eerste keer is dat ik uw raad mag voorzitten. En ik hoop dat dat er nog heel vele mogen zijn. Ik kijk even naar de agenda en daar staat als eerste punt op het vragenuur. Maar ik heb van tevoren nog een bericht van verhindering van mevrouw Roze. En de heren Ranamai, Peterman en Adema, die komen later. Dan kijk ik naar het vragenuur. Er zijn een zevental vragen ingediend. En we hebben als eerste opstaan, en ik stel voor om vragen 1 en 2, de vragen van de heer Horsels en de heer Verrek, te combineren. Beide gaan over hetzelfde thema, namelijk de opvang en de crisis rondom de vluchtelingen. Ik kijk even of u daarmee akkoord bent. Ik kijk even ook naar de stellers van de vragen.
Voorzitter, maar de vraagstelling kan heel anders zijn, hè?
Maar de beantwoording zou hetzelfde kunnen zijn. Als u het apart wilt behandelen, doe het apart. Apart behandelen?
Ik zou het liever apart doen.
Doe het apart. Dan beginnen we met de eerste vragen van de heer Verrek. Ik kijk even of hij een toelichting wenst te geven. Het is het woord van de heer Verrek.
Ja. Voorzitter, tijdens het laatste presidium hebben we afgesproken met de toenmalig aanwezige fractievoorzitters dat ik namens de raad... Dat ik namens de raad vragen zou stellen.
Ja, scherven brengen geluk, dus nu moet het goed komen, maar...
Wie weet. Namens de raad vragen zou stellen over de opvang van vluchtelingen in Heerlen. Ik denk dat wij inmiddels allemaal wel weten dat er een humanitaire ramp van ongekende omvang aan vertrekken is. De schijnende beelden van wanhopige mensen die op zoek zijn naar een veilige haven maken dat zichtbaar. De meeste van ons twijfelen er niet aan dat we deze mensen zouden moeten helpen. De vraag is dus niet of, maar wat we kunnen doen. Er gebeurt natuurlijk wel heel veel. Ontelbare initiatieven van particulieren en organisaties. Te veel om op te noemen. Wij denken dan ook dat we vanuit de gemeente Heerlen meer kunnen doen dan we tot nu toe doen. Daarom deze vragen.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de zijde van het college, naar wethouder van Zutphen. En ik geef hem het woord.
Voorzitter, laat ik vooraf zeggen dat ik blij ben met de insteek van de heer Verrek. Ook het college is heel graag bereid haar deel bij te dragen aan het hele grote probleem wat deze mensen hebben en wat ons land heeft bij de opvang van deze mensen. U heeft daarbij ook wel de opmerking gemaakt, en die is ook bij de beantwoording of bij raadsvragen, artikel 35, vraag aan de orde geweest. De gemeente Heerlen is de sociaalste gemeente van Nederland, dus Heerlen zou nog eens wat extra's moeten doen. Dan zou ik daar toch niet om dat te ontkennen, maar toch om te zeggen van je moet zorgvuldig spreiden over Nederland. Niemand minder dan Diederik Samson willen citeren, die terecht aan de kaak heeft gesteld dat er toch feitelijk zo is dat zogenaamde arme gemeenten veel meer doen voor opvang dan rijke gemeenten. En ik denk dat het juist in het belang van de aanpak van dit probleem en juist in het belang van draagvlak in de maatschappij zo zou moeten zijn dat iedereen naar evenredigheid zijn bijdrage doet. Iedere gemeente naar evenredigheid en naar mogelijkheden dat doet. En dat je niet moet zeggen dat er niet een soort wedstrijd moet gaan ontstaan van de ene wil nog meer doen dan de ander. Maar voor de rest kan ik me helemaal met uw insteek herkennen. Ja, uiteraard, en dan stel u een aantal vragen. Eigenlijk 1 tot en met 5 die gaan over het verzoek om noodopvang. Ook wij hebben die brief gehad. Ik denk dat die rond 3 uur 's middags binnenkwam. En wij zijn uiteraard meteen gaan kijken en hebben daarbij ons in eerste instantie georiënteerd. Met name om de nog niet benutte capaciteit in het bestaande AZC, om die daarvoor te gebruiken. Overigens, voor we goed en wel bezig waren met die mogelijkheid verder in te vullen, bleek al dat er meer dan voldaan was aan het verzoek van de staatssecretaris om noodopvang beschikbaar te stellen. Maar wij blijven erbij als het gaat over dit soort vragen, dus een noodopvang of uitbreiding van de capaciteit voor de eerste instroom, dat we op de eerste plaats moeten kijken naar het bestaande AZC, wat al 21 jaar naar tevredenheid functioneert. Waar in de omgeving nooit enige wanklank geweest is, ook vanuit de omgeving. En zoals we al hebben aangegeven, zijn wij graag bereid om welwillend mede te werken aan een verdere uitbreiding tot 700 personen. Maar dit is een uitbreiding die moeten we toetsen aan het omgevingsrecht en dan moet het COA daar wel alle informatie voor aanleveren om die procedure af te handelen. En dat hebben ze naar mij, althans mijn laatste informatie is nog steeds niet gedaan. Dus even kijken, volgens mij heb ik daarmee vragen 1 tot en met 5. Er wil iemand mee bellen. Zal ik even... Ja, ook verder doen wij natuurlijk ons best om deze problematiek op te lossen. We hebben u daar eigenlijk in de Raad informatiebrief al uitgebreid over geïnformeerd. En dan gaat het dus ook over de statushouders. En ook via het op verzoek van het Rode Kruis beschikbaar stellen van een pand, een zogenaamd welkomstwinkel, waar mensen, en dat zijn gelukkig heel veel mensen, ook in Heerlen, die zeggen, ik wil iets doen voor die mensen die zoveel hebben meegemaakt, dat er ook in Heerlen zo'n welkomstwinkel met medewerking van de gemeente gerealiseerd gaat worden. Dan hebben we een aantal vragen over de statushouders. Vraag 8. Op dit moment zijn er 202 statushouders in het Heerlense AZC. En dan vervolgens koppelt u in vraag 9 de terechte vraag daaraan. Zouden die mensen niet snel moeten doorstromen naar een huurwoning? Alleen wekt u de indruk bij uw vraagstelling alsof die mensen naar een huurwoning in Heerlen zouden moeten doorstromen. En zeg maar die taakstelling die alle gemeenten in Nederland, van groot tot klein en van arm tot rijk, hebben bij het huisvesten van statushouders, die is puur gebaseerd op inwoneraantal. En daar moet dus iedere gemeente zijn bijdrage aan leveren. En het is dus zeker niet zo dat die mensen die nu in het AZC zitten, dat die in Heerlen geplaatst moeten gaan worden. Het is eigenlijk geen samenhang tussen de plaats waar mensen in het AZC zitten en het feit dat ze straks als statushouders in een bepaalde gemeente gerealiseerd worden. En daarbij moet ik ook zeggen, nou, we hebben dit jaar een taakstelling van 168 personen. En dat is best een fikse opgave, omdat immers er ook heel veel andere mensen zijn die heel dringend een sociale huurwoning nodig hebben. En ik denk dat je daar... Dat die andere kant van de zaak, die moet je zeker niet veronachtzamen. Ik denk dat je nooit de ene groep met problemen moet uitspelen tegen de andere groep met problemen. En dat is dus best een lastige opgave om die mensen allemaal gehuisvest te krijgen. En vandaar dat wij dus ook een beroep doen op naast de woningcorporaties en makelaars, maar ook andere mensen die zeggen ik wil een pand voor verhuur beschikbaar stellen. Dat wij daar heel graag in meedenken. Dit is overigens niet zo wat u bij vraag 10 suggereert, alsof wij zelf huurwoningen hebben of huurwoningen beschikbaar kunnen stellen. Het zijn de woningcorporaties of anderen die dat doen. Onze ervaring is overigens dat de woningcorporaties daar heel goed aan meewerken. Maar dat ze ook allemaal aangeven van ja, let erop, er zijn meer mensen die dringend op zoek zijn naar een huis. En we moeten beide groepen zoveel mogelijk helpen.
Wethouder, gelet op de tijd.
Dus ja, de stand van 28 op het ogenblik is het zo. 97 mensen zijn in dit jaar geplaatst. 42 is al een afspraak voor gemaakt. Die gaan een huurcontract tekenen voor 7 jongeren die zijn op zoek naar studentenhuisvesting. En wat betreft... De prestatieafspraken, daar zijn we in overleg met de woningcorporaties, zoals overal in het land. En wij willen daar met name bijzondere doelgroepen en daar vallen statushouders ook bij in opnemen. En die brief over de ZZA-regeling, een soort tussenvoorziening, die hebben we uiteraard ook gelezen. En we onderzoeken wat dat betreft de mogelijkheden. U moet zich daarbij overigens ook realiseren dat het gebruiken van dit soort mogelijkheden lang niet altijd via de gemeente hoeft te zijn. Het kan op een gegeven moment ook zo zijn dat de eigenaar van een pand, dat die rechtstreeks contact legt met het COA en een pand aan het COA beschikbaar stelt. En dan kunnen wij als gemeente hoogstens toetsen aan omgevingsvergunning, bestemmingsplan enzovoorts. Maar dan hebben wij daar in feite helemaal geen rol in. Ik wou het even bij laten, voorzitter.
Precies binnen de 5 minuten.
Ja.
Ik kijk even naar de heer Verrek, of hij nog aanvullende vragen wil stellen. De heer Verrek.
Dank voor het uitgebreide antwoord. Het stemt mij goed dat u in ieder geval positief reageert op de insteek. Wat ik wel begrijp is dat we vooral moeten uitgaan naar het zorgvuldig spreiden door Nederland. En dat je niet moet kijken van, goh, laten we wat u dan de arme gemeente noemt, laten we die zwaarder belasten dan de rijke gemeente. Er is vorige week op Radio 1 volgens mij in het debat over gezegd van dat vaak gemeenten in de randgebieden, wat u dan misschien eerder onder de arme gemeenten benoemt dan de rijke gemeenten, dat die dan eerder meer ruimte hebben om mensen te plaatsen dan in Amsterdam of in Blaricum, laten we het maar noemen, in plaatsen. Wat mij wel opvalt in uw verhaal is dat u vooral ingaat op wij plaatsen 200 mensen extra, daar bieden wij ruimte voor.
Ja, ik neem aan dat we bezig zijn met vragenuur, dus of u ook naar de vragen toe wil, omdat ik ook de andere raadsleden nog de mogelijkheid wil bieden om
vragen te stellen. Ik kom naar mijn vraag toe. U noemt in uw verhaal dat u zegt van wij breiden de capaciteit van de AZC met 200 plekken. Dat is wat eerder ook aangekondigd is en ook wat eerder in de raadsinformatiebrief staat. En ik vraag mij hardop af, is dat voldoende om te doen of moeten wij ook als gemeente niet meer doen? En dat was ook mijn term van we doen heel veel als sociaalste stad in Nederland. En zouden we dan ook gewoon daar niet wat extra's voor moeten doen.
Dank u wel. Ik kijk even rond of nog andere raadsleden ook een vraag willen stellen. De heer Peters, kijk even rond. De heer Seistermans, de heer Meijer, begin ik met de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de wethouder het woord welkomswinkel in de mond nemen. Nou heb ik daar ook iets van gehoord dat het in ieder geval in Heerlen geopend gaat worden. En kan de wethouder daar wellicht over uitweiden en op welke termijn die winkel geopend zal worden? Dank u.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Seistermans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, één aanvullende vraag. Hoe verhoudt zich een en ander met de sloopopdracht die wij binnen Parkstad hebben richting toekomst? Wij gaan dadelijk woningen afbreken en we hebben ze misschien hard nodig. Dat was het.
Dank u wel. De heer Meijer.
Ja, voorzitter. De wethouder namens het college gaf aan dat de ene groep mensen met problemen niet tegen de andere groep mensen met problemen moet worden uitgespeeld. En daar ben ik het de SP-fractie het van harte mee eens. Maar hoe kan dat? Hoe kan het in vredesnaam dat in een krimpgemeente, dat we kennelijk inmiddels alweer wachtlijsten hebben als het gaat om betaalbare sociale woningbouw. En natuurlijk de bijbehorende vraag, wat doen we daar nou vredesnaam aan? Dus hoe halen we de voedingsbodem weg om de ene groep met ellende tegen de andere groep die al kennelijk in een krimpgemeente, waar we inderdaad over sloop hadden, inmiddels alweer over wachtlijsten moeten spreken, hoe halen we de voedingsbodem weg om de ene groep tegen de andere te laten uitspelen?
Ja. Dankjewel, ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Ik ga ervoor als, naar meneer Verrek, ik ga ervoor alsnog van uit dat wij met datgene wat we nu doen genoeg doen. Gezien het feit ja, dat de capaciteit op het bestaande AZC nog steeds niet is benut, nog steeds niet is ingevuld. Dus daar zal het COA haar redenen voor hebben, maar ik ga ervan uit dat de nood niet zo hoog is dat we dan nog verder zouden moeten kijken. De welkomstwinkel, we hebben de principebereidheid uitgesproken om die in een leegstaand gemeentepand te huisvesten. De precieze stand van zaken op dit moment, die kan ik niet zeggen, maar daar kan ik de raad uiteraard wel over informeren. Ja, en dan zijn er twee vragen die gaan eigenlijk over sloop, CQ, over woningnood. Naar de heer Seistermans, ik denk ook als nu die asielzoekers drama zich niet zou voordoen, dat er ook heel veel redenen zouden zijn om die sloopopgave die oorspronkelijk in gedacht was, om die te herzien. Gezien het feit dat er toch al enige tijd, ook al voor die komst van asielzoekers, in deze krimpregio weer sprake is van woningnood, althans van wachtlijsten voor sociale huurwoningen, omdat er de afgelopen jaren wel heel veel huurwoningen gesloopt zijn. Soms vanwege krimp, soms ook gewoon omdat ze bouwkundig heel erg slecht waren en je gewoon echt geen tranen hoeft te laten om het feit dat ze gesloopt zijn. Het probleem zit erin dat er met name geen nieuwbouw meer is geweest. Er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks in Heerlen en onze regio sprake geweest van nieuwbouw. Sterker nog, de weinige nieuwbouw die er had zullen komen, op het Aldenhofterrein bijvoorbeeld, die is geschrapt, waarbij Woonpunt degene die ons beloofd had om daar woningen te bouwen, aangeeft dat dat is vanwege de verhuurdersheffing van minister Blok. Dus ja, wat moet ik anders doen dan hier een woonpunt zelf citeren, dat ze om die redenen gewoon geen financiële mogelijkheden meer hebben om, om nieuwbouw te plegen. Dus het tekort aan sociale huurwoningen, ja, we zullen denk ik niet gauw weer verder woningen slopen, maar voor nieuwbouw, ja, zal dat toch een landelijk een ander volkshuisvestingsbeleid moeten komen.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede set vragen door de heer Horsels. Ik kijk even of hij een toelichting wenst te geven.
Nou, voorzitter, eventjes. Meneer Verrek die zei tijdens het presidium is afgesproken tussen de aanwezige fractievoorzitters dat hij het woord zou voeren en de vragen zou stellen. Nou, ik was er niet bij. Dat wil ik even van tevoren zeggen.
Oké, de vragen zijn verder duidelijk. Dan geef ik toch weer het woord aan de wethouder om de vragen te beantwoorden. Meneer Van Zutphen.
Voorzitter, over de uitbreiding van de bestaande AZC was er op heden geen reden om de raad daarover te informeren, omdat die uitbreiding in principe wel de theoretische mogelijkheid bestond naar 500 plaatsen, maar die mogelijkheid die hebben ze tot op heden niet benut. En wat ik net al bij de eerste serie vragen heb geantwoord, voor de omgevingsvergunning, voor de uitbreiding naar 700 plekken, daar moeten de stukken nog over worden ingediend. En dan ja, wordt daar de normale procedure voor gevolgd. En dan kan iedereen die volgens de wet daar iets over mag zeggen, die kan dat dan ook. Is er, vraag 2, is er genoeg draagvlak bij onze inwoners? Dat ligt gewoon heel, heel verschillend. Er zijn mensen die heel erg hun best doen om mensen welkom te heten. Er zijn ook heel veel mensen die terecht grote zorgen hebben, al was het maar omdat ze zelf ook op zoek zijn naar een sociale huurwoning. En ik moet zeggen, er zijn helaas ook hele verschrikkelijke reacties. Althans, die zijn er landelijk met de trend. Er zinkt ergens een bootje met 300 mensen en dan roepen mensen hoera, opgeruimd staat netjes. Ook dat soort reacties zijn er landelijk. Heel veel moet ik zeggen en die zullen er ook in Heerlen zijn, moet ik dat met spijt zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet onze bijdrage moeten leveren aan een landelijk probleem. Het alternatief zou zijn, want gemeenten gaan er niet over wie er wel of niet het land mag binnenkomen. Gemeenten gaan er wel over dat wij die mensen die hier feitelijk zijn, dat wij die niet ergens in het veld of onder een brug laten slapen. Eens even kijken. Ja, peilen van draagvlak, dat kunnen we pas doen op het moment dat ergens concreet een locatie aan de orde zou zijn. Hè. Bijvoorbeeld op het moment dat die omgevingsvergunning voor de bestaande AZC, voor de uitbreiding daarvan de orde is. Ja, dan kunnen mensen daar hun mening over geven. Volgens mij heb ik vraag 4 al beantwoord bij de beantwoording van de vragen van de heer Verrek. Even kijken. Nou, vraag 5. Ik denk dat we via de raadsinformatiebrief en overigens ook al eerder via heel veel discussies die we hier in deze raad gehad hebben, bijvoorbeeld over noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zeker van overtuigd ben dat er in deze gemeenteraad een heel breed draagvlak is, dat Heerlen ook in dit opzicht zijn bijdrage levert. Punt 6. Kunnen belanghebbenden, als er opvang naast hun deur komt, daar bezwaar tegen maken? Dat hangt ervan af in hoeverre die opvang wel of niet binnen het bestemmingsplan past. Als ergens een pand een bestemming heeft wat opvang mogelijk maakt, dan kan de eigenaar van dat pand, die kan daar op dat moment gewoon mensen in huis vesten en hoeft dus niet aan omwonenden te vragen wat ze daarvan vinden. Net zoals een pand wat de bestemming winkel heeft, ja, daar kan een eigenaar gewoon een winkel in vestigen. En een pand met de bestemming zorg, daar kan de eigenaar zorg in vestigen, zonder dat hij dat aan de buren eerst hoeft te vragen of zij het daarmee eens zijn. Nou, vraag 7 heb ik volgens mij al beantwoord. Vraag 8. Ja, wij zullen niet vanuit emotie een plan beschikbaar stellen. Wij doen dat. Enerzijds weten we dat we een bijdrage moeten leveren en anderzijds weten we dat we een zorgvuldige belangenafweging moeten doen en dat we de wettelijke procedures moeten volgen. Vraag 9, dat gaat eigenlijk over het verzoek om kosteloos een pand beschikbaar te stellen. Ik verbaas me eerlijk gezegd een beetje dat u daar zo kritisch over doet. Immers, we hebben in Hoensbroek als gemeente een pand beschikbaar gesteld voor de Kledingbank Zuid. We hebben in Hoensbroek een pand, gemeentelijk pand beschikbaar gesteld voor de veteranen bij de Aldorf. In Heerlen hebben we een pand beschikbaar gesteld voor samen delen. Die met name spullen inzamelen voor inwoners van onze stad. We hebben aan de achterkant van het station het pand beschikbaar gesteld voor geraadsgereedschap. En allemaal ja, het nuttig gebruiken van panden die anders leeg zouden staan. Dat lijkt me alleen maar een hele goede zaak. Ja, en dan zegt u en dan spreekt u uw zorg uit. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. U noemt dat zelfs onaanvaardbaar en daar kan ik u niks bij voorstellen. Het is inderdaad zo dat die huisvesting vaak plaatsvindt in wijken die toch al kwetsbaar zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat sociale huurwoningen, die zijn ook ongelijkmatig over de stad verspreid. En over het algemeen zullen mensen toch in sociale huurwoningen gehuisvest worden, tenzij in andere buurten zonder sociale huurwoningen natuurlijk eigenaren zijn die zeggen ik wil mijn pand verhuren. En daar zijn we ook actief naar op zoek. Eens even kijken, de financiële consequenties. Ja, de kosten van de uitbreiding van het AZC, daar hebben we helemaal geen kosten aan. Het AZC ligt al 21 jaar en daar hebben wij nooit kosten aan gehad. We krijgen een hele kleine vergoeding en daarmee kunnen we dan de kosten betalen zoals het inschrijven van de bewoners bij de afdeling bevolking enzovoorts. Dus een AZC als zodanig, dat kost ons niks. Eens even kijken. En dan heeft u een vraag over de inzet van handhavers en politie. Het COA heeft personeel in dienst om de gang van zaken in het AZC te bewaken. En als het AZC uitbreidt, zal het COA extra personeel werven. En dat levert dan overigens wel weer werkgelegenheid op voor de stad. Dat was de beantwoording.
Dank u wel. Ik kijk eerst even naar de heer Horsels of hij nog een aanvullende vraag heeft.
Nou, voorzitter, dank u wel. Ik bedoel met vraag 10. En er staat, ervaring uit het verleden heeft ons geleerd dat door onevenwichtige spreiding geld te vormen komt. Als je dat pakt van de Aldehof, ja, daar hebben we en Vorskuilen voorheen. Ja, als je die mensen allemaal weer bij elkaar gaat zetten, dan kan het niet goed uitvallen. Daar maken wij ons zorgen over. Niet als je die mensen zo verspreiden. Dat is wat ik bedoel.
Ik kijk even rond of nog andere raadsleden het woord wensen. De heer Verrek, de heer Koning Bastiaan. De heer Verrek.
Voorzitter, ik heb toevallig contact met een particuliere verhuurder. En die heeft een aantal keer contact gezocht met de gemeente. En die laat mij weten dat hij van de gemeente steeds nul op request krijgt. Als hij een aanbiedt om eventuele woningen aan te bieden aan de gemeente. Ter herhuisvesting van statushouders, asielzoekers. De verschillende groepen. Dus ik denk goed is dat we straks even met elkaar even kijken hoe dat precies zit dan.
En uw vraag is of de wethouder daartoe bereid is.
Ja.
En mijn vraag is of de wethouder daartoe bereid is. Dank u wel.
Ja, dank u wel. De heer Koning Bastiaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Juist omdat deze twee sets nauw samenvallen, heb ik toch nog even een korte vraag over die welkomstwinkel. Wellicht kan de wethouder even aangeven wat hij daar precies onder verstaat. En de aanvullende vraag is of het leegstaande gebouw van de marechaussee in Welte daarvoor in aanmerking komt. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Voorzitter, zoals de heer Horsels nu het probleem van spreiding schetst en de problematiek daarvan, ben ik het gewoon helemaal met u eens. Maar het is gewoon niet anders. Sociale huurwoningen, ja, die zijn geconcentreerd in een aantal wijken. En ik betreur dat net zozeer als u dat betreurt. Dat dat ook wel tot spanningen kan leiden en dat dat hiermee vergroot kan worden. Meneer Verrek, wij krijgen ontzettend veel aanbiedingen binnen van mensen die denken van even een slaatje eruit kunnen slaan. ook mensen waarvan je denkt, van, ik kan me er wat bij voorstellen, maar daar kunnen we niks mee. Bijvoorbeeld heel veel mensen die hun huis niet verkocht krijgen, die sturen nu allemaal brieven en mails naar de gemeente of naar mij, of de gemeente hun huis niet wil opkopen, om er asielzoekers in te huisvesten. Waarop onze reactie is, kopen doen we niet, maar als je het wil verhuren, prima. Overigens, soms is er ook reden om van aanbiedingen niet gebruik te maken, wegens de omgeving. Of soms ook dat de verhuurder niet altijd even goed bekend staat, om het maar eens voorzichtig te gebruiken. Ja, de welkomstwinkel, dat is een winkel waar mensen die spullen willen afgeven, die kunnen dat daar doen. En waar we ook gezegd wordt, hier is behoefte aan en daar niet. Allemaal knuffels voor alleenstaande vrijgezelle mannen, ja, daar hebben ze wat minder aan, maar andere dingen weer wat meer. En zover ik weet is de leegstaande pand van de Marechaussee in Welten niet van de gemeente en het gaat om een gemeentelijk pand. Dat was het, voorzitter.
Dankjewel. Dan gaan we over naar de derde set vragen. Dat zijn vragen van de heer Leers inzake het Royal Theater. Kijk even of de heer Leers een toelichting wenst te geven.
Een hele korte toelichting.
Voor dus aan de heer Leers.
Dank u wel. In het kader van actuele ontwikkelingen rondom het Royal Theater stellen wij de bijgaande vragen. We zijn benieuwd naar de antwoord.
Dank u wel. Dan kijk ik naar Wethouder van Braak om namens het college een antwoord te geven.
Ja, voorzitter. Pak het er even bij. De eerste vraag is, juist als Filmhuis de Spiegel en het initiatief Volkstheater geen gezamenlijke toekomst in het Royal Theater zien. Nou, het is ons bekend dat het Volkstheater evenveel heeft aangegeven dat ze gesprekken hebben gevoerd met Filmhuis de Spiegel. En dat ze in ieder geval in eerste instantie die conclusie hebben getrokken. Het is ons niet bekend of die conclusie wederzijds is, maar in ieder geval van de kant van het Volkstheater wel. Beide zijn nu bezig met het ontwikkelen van een concept dat, waarbij zij zeg maar alleengebruikers zouden zijn, op het inhoudelijke vlak dan, ik kom daar later op terug, alleengebruikers zouden zijn van de Royal. Het kan natuurlijk altijd nog zijn dat in het verder proces de partijen elkaar toch nog zouden weten te vinden. Dat is niet uitgesloten, maar dat moet natuurlijk nog bezien worden. Zo ja, wat is daarvan de reden? Ja, verschillende gedachten over de conceptuele invulling. Vraag 3. Welke andere partijen, behalve Volkstheater en Filmhuis de Spiegel, hebben concreet interesse in? CQU legde uitgewerkte plannen voor het Royal Theater voor. Er zijn eigenlijk drie partijen die zich meer vanuit de inhoudelijke kant hebben gemeld. Dat is dus het Filmhuis, dat is het Volkstheater en dat is het Muziektheater van de heer Lemmens. Daarnaast hebben zich ook drie commerciële partijen zich gemeld. Die kijken meer het Royal ook vanuit de optiek van de commerciële exploitatie, de horeca-richting. Die partijen hebben wel verzocht om nog niet bekend te maken wie zij zijn. En we zullen dus de komende tijd ook kijken hoe we inhoudelijke concepten kunnen verbinden met een commerciële exploitant. En zoals u weet, de voorkeur daarbij is verkoop van het pand. Zoals ook eerder is aangegeven bij de verwerving van het pand, dat uiteindelijk de voorkeur zou zijn van de gemeente om het pand ook weer af te stoten. Hoe, wanneer en waarmee beoordeelt u deze plannen? Wat is de uitkomst van deze beoordeling? Zo ja, wat is daarvan de reden? Ja, de plannen zijn anderhalve week geleden gepresenteerd aan een ambtelijke werkgroep.
Voorzitter.
Het is niet te gebruikelijk om te interromperen, dus nee, ik stel voor de wet ook het betoog vervolgd.
Volg ook om te vragen.
Ja, maar dat staat hier niet.
Oh. Nee, maar dan is toch een interruptie. Ik geef toch de wethouder het woord. U heeft dadelijk de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. De wethouder.
Oké. Anderhalve week geleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een ambtelijke werkgroep waarbij de verschillende partijen zich ook hebben gepresenteerd en hun plannen voor de Royal hebben laten zien. Die ambtelijke werkgroep werd trouwens aangevuld met ook een aantal mensen vanuit de IBA. Zoals u weet heeft de IBA de Royal ook als kandidaatproject bestempeld en hechten ze heel veel belang aan een goede inhoudelijke invulling van dat belangrijke monumentale pand in onze binnenstad. Nou ja, goed, al die presentaties zijn geweest. Dat gaat leiden tot een verdere verdiepingsslag. En zoals ik al eerder zei, we gaan ook pogen om inhoudelijke concepten te gaan verbinden met horecaconcepten. Op dit moment is er dus nog geen uitkomst. Het proces loopt nog. Maar dat is natuurlijk de bedoeling om in het raadsvoorstel, waarbij we nog steeds naar streven, en dan kom ik eigenlijk al bij vraag 5 aan, waarbij we nog steeds naar streven om dat in november in de raadscommissie te brengen, om daar dan ook nader op in te gaan, die uitkomst aan u te melden. Vraag 6. Welke kosten leverde Royal vanaf einde huur vorig jaar tot en met heden op? De kosten zijn de gederde huurinkomsten en alle gemaakte overige kosten. Nou, de huurinkomsten waren €13.305. Die zijn dus vanaf dat moment inderdaad gederfd. Daar werden de kapitaallasten uit afgedekt. Nutsvoorzieningen, maar goed, daar wordt natuurlijk nu ook vrijwel geen gebruik meer van gemaakt. aan het beheer en onderhoud van het pand. Hoeveel geld werd waaraan sinds de aankoop, inclusief aankoop vanuit of via de gemeente Heerlen, aan het Royal Theater besteed? Er is een hoofdsom in de tijd afgesloten van 2,2 miljoen, even kijken, 86.500. Waaruit financiert, zeker financierde u deze kosten? Ja, tot nu toe werd natuurlijk altijd gefinancierd vanuit de huur, dat mogen duidelijk zijn. De huur is nu weggevallen. Dat betekent dat we daardoor een nadeel oplopen dat uiteindelijk ten nadele komt van het concern, zoals dat heet. Oftewel in de jaarrekening als een min wordt genoteerd. Daar staan dan gelukkig in onze jaarrekening ook wel weer plussen tegenover. Als het echt gaat om beheer en onderhoud, dat heeft een aparte systematiek. Beheer en onderhoud loopt eigenlijk mee in de complete beheer en onderhoud van de gemeentelijke vastgoed. En daarin zijn natuurlijk ook allerlei vereffeningsmogelijkheden. En natuurlijk streven we ernaar om zo snel mogelijk tot invulling te komen. Want ja, het kost dus natuurlijk, zult u straks in de begroting ook zien, in de komende begroting, zullen we daar wel aan de voorkant al rekening houden met het feit dat het pand op dit moment leeg staat. U zult ook zien dat we daar ook al van uitgaan dat het pand wel ingevuld zal worden. Dus we blijven niet 4 jaar lang dat als een nadeel boeken. Natuurlijk willen we haast maken, maar aan de andere kant is zorgvuldigheid ook belangrijk. Het gaat natuurlijk wel om dat we straks gewoon een heel goede invulling hebben van dat pand, waardoor er veel reuring in de stad is, een monument tot zijn recht komt en met een gezonde financiële basis.
Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Leers of er aanvullende vragen zijn.
Ja, dank u wel. De wethouder had het over een maandelijks bedrag van 13.305 euro. Is dat een bedrag dat is begonnen met tellen vanaf augustus vorig jaar? Dus dat gewoon een optelsom is, althans dat neem ik aan. En is er al duidelijk wanneer de wethouder denkt dat de invulling van start kan gaan, omdat hij aangaf nog steeds te streven naar november qua raadsvoorstel, maar dat niet hard te maken. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even verder of andere raadsleden nog aanvullende vragen hebben. De heer Jansen. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is wat het belangrijkste uitgangspunt is voor de invulling. Is het belangrijkste dat het, de exploitant die het gaat invullen kostendekkend is? Of is het belangrijker dat er een bepaalde cultuur behouden wordt? Of is het gewoon belangrijk dat het überhaupt ingevuld wordt? Dus de reden, het uitgangspunt van invulling. Dankjewel.
Ik geef het woord aan de wethouder. De heer Bertha heeft even een vraag.
Sorry voorzitter, ik ga ervan uit dat wij die plannen eerst voorgelegd krijgen. Is dat toegezegd? Heb ik net niet goed geluisterd? Oké, dan is het duidelijk.
Dan kijk nog even rond. Niemand vergeten, dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Toegezegd. Wij komen met een raadsvoorstel naar u toe. Dat gaan we natuurlijk ook bespreken in de commissie. In dat raadsvoorstel zullen wij alle partijen bekendmaken die zich ook bekend willen laten maken. Stel nou, een commerciële partij valt af en zegt, nou ja, daarbij trek ik mij ook terug. En ik wil ook niet bekend wordt dat ik ooit een kandidaat was. Zullen we dat natuurlijk daar niet in opnemen, zullen we dat respecteren. Maar alle plannen die bekend kunnen worden gemaakt, ik heb er net al 3 genoemd, want die ja, afficheren zich daar ook al mee in de buitenwereld. Die zullen in het raadsvoorstel ook benoemd worden. In mijn part kunnen die ook als bijlage worden toegevoegd, dat is geen probleem. We zullen daar ook een beoordeling van geven en dan daarbij een conclusie waarom we wel of niet voor een dergelijk plan kiezen of waarom we tot een bepaalde mix zijn gekomen. Dus het is niet zo dat we u alle plannen gaan voorleggen en dan kunt u uit de plannen kiezen. Dat is niet hoe wij het proces voor ons zien. Ja, 13.305 euro is per maand, dus dan kunt u uitrekenen wat de derving is. De vraag van de heer Jansen. Het gaat om de mix uiteindelijk. Hè? Dat is misschien een beetje een vaag antwoord, geef ik meteen toe. Maar kijk, pure kostendekkendheid is niet de enige reden. Het is niet zo gezegd, maakt niet uit wat erin komt. Ik had bijna een misplaatste grap gemaakt nu. Maar het maakt niet uit wat erin komt, als het maar kostendekkend is. Je mag zelf invullen wat die misplaatste grap was. Het moet natuurlijk ook inhoudelijk wel aan de maat zijn. En het moet recht doen aan het monumentale gebouw. Maar het mogen wel ook helder zijn dat we wel ernaar streven dat we als gemeente het liefste ook het gebouw kunnen afstoten. En anders, als het dan toch niet zo zou zijn, dat de kosten zoveel mogelijk en het liefst allemaal afgedekt worden. Kijk, het is duidelijk aan u ook om te beoordelen of we die goede mix bereikt hebben, of die balans bereikt hebben. Als het voorstel u bereikt, en dan komen we eigenlijk op de vraag van de heer Leers. wanneer zullen we zien dat die invulling er is? Die vraag kan ik nu niet beantwoorden. Kijk, als wij in november erin slagen om aan u een voorstel voor te leggen, we zullen sowieso in november iets aan u voorleggen om in ieder geval weer een nieuwe tussenstand te hebben. En hopelijk kunnen we dan ook veel meer duidelijkheid geven. Maar stel nou dat we in december in de Raad een besluit zouden kunnen nemen. Dan betekent dat nog steeds dat vanuit dat besluit vervolgens nog een verbouwing plaats zal moeten vinden. Slopen wellicht ook van elementen van het complex. Kortom, dan duurt het ook nog wel even voordat je daadwerkelijk die invulling hebt. Dus dat gaat niet van de ene dag op de andere. Een besluit betekent niet de dag daarna open.
Dank u wel. De volgende set vragen heeft betrekking op portefeuille van ondergetekenden. Dus ik zou de plaats van de heer Meijer willen vragen om even het voorzitterschap voor dit punt over te nemen.
En dat wil de heer Meijer graag. En dan geef ik het woord aan mevrouw Vaas.
Voorzitter, ik denk de vragen naar aanleiding van het krantenartikel Gasvlek raden dat het raam dicht moet voor zichzelf spreekt.
Beantwoording door de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag is het artikel in het Limburgs Dagblad juist weergegeven? Dat is slechts ten dele het geval. Vandaar dat ik ook zal proberen om op de situatie in te gaan, maar daarnaast ook iets vertellen over hoe het in algemene zin is. De berichtgeving is niet geheel juist. De situatie ter plekke was als volgt. Er zijn metingen gedaan en uit de metingen bleek dat de concentratie die vrijgekomen was, concentratiegas, zodanig laag was dat er in principe nauwelijks sprake was van gevaar. Toch hebben de hulpdiensten ervoor gekozen om een groter gebied af te zetten. En dat had ermee te maken dat men toeschouwers geïnteresseerden op afstand wilde houden, zodat in ieder geval Enexis en de brandweer hun werk konden doen. Het gebied als zodanig hoefde dus niet per se in gevaar te zijn. Dat gebeurt overigens wel vaker, dat een groter gebied wordt afgezet, zodat de hulpdiensten daarmee aan de slag komen. U heeft daarbij ook aangegeven dat er niemand van politie of handhaving te zien is. Ik moet het nu doen met de verklaring die ik zelf gekregen heb, omdat ik niet ter plekke geweest ben. Politie is schijnbaar wel aanwezig geweest, heeft direct alle omliggende woningen en winkels ontruimd. Daarbij is huis aan huis aangebeld om bewoners of winkeliers daarover te informeren. Met de bewoners, winkeliers of eventueel bezoekers van de panden binnen dat afgezette gebied werd aangegeven dat men geen gevaar liep en dat ze in de panden mochten blijven. Dat is wat ter plekke gebeurd is. U geeft ook aan dat er toch mensen hebben rondgelopen in het afgezette gebied. Dat klopt. De politie heeft toezicht gehouden, zoals men mij aangegeven heeft. En desondanks hebben een aantal mensen geprobeerd om het gebied te bereiken. En deze werden door de politie aangesproken en verzocht achter de afzettingen te blijven. De set vragen die u stelt bij het wel juist zijn van de artikel, daar wil ik toch even op ingaan. Daarbij wordt aangegeven dat bewoners niet op de hoogte zijn van tevoren. Ja, dat is net evident aan een calamiteit. Die kun je nauwelijks voorspellen. En het lastige voor de hulpdienst is altijd dat, hoewel je vaste calamiteiten, rampen, plannen en weet ik wat hebt, van klein tot groot, je altijd de situatie ter plekke moet beoordelen. En het is ook aan de mensen in het veld die op dat moment, op basis van metingen, de situatie, drukke straat, geen drukke straat, tot een beoordeling komen en naar bevind handelen. Dus dat kan ook per situatie anders zijn. Dus we hebben niet een blauwdruk van, ja, zo gaan we het doen. Want anders een drukke winkelstraat is iets anders dan een gaslek ergens in Verwegistan. Tot zover.
Aanvullende vraag van mevrouw Vaassen.
Ik heb nog wel een aanvullende vraag, of twee. U geeft aan, de metingen die waren, brachten nauwelijks gevaar met zich mee. Toch is gebleken dat het politiebureau en de gevangenen dus verplaatst zijn. Is dat correct? Dat is natuurlijk een gigantische operatie als je praat over metingen die nauwelijks gevaar met zich mee kunnen brengen. Waarom is men dan tot die keuze gekomen? Een tweede vraag. Iemand liep door het afgesloten straatgedeelte, Oranje Nas. Dat is mijn eigen waarneming geweest toen ik op weg was naar het gemeentehuis. En er was ook geen politie te zien. Dus ik heb dat niet uit derde hand.
Andere vraag uit de raad? Niemand? Oh, mevrouw Heijne.
Voorzitter, ik was zelf aanwezig. Ik heb ook aan de politie gevraagd waarom ik niet naar mijn pand mocht. De politie zei, we hebben de woningen ontruimd. Waarbij ik zei, dat kan niet, want daarboven hangt mijn man in het raam. De buurvrouw staat in de deur. Toen zeiden ze, nee, we hebben tegen de mensen gezegd dat ze de ramen moeten sluiten. Toen heb ik gezegd, dat moeten jullie niet tegen mij zeggen, dat moeten jullie tegen de mensen daar zeggen. Ik heb van alle mensen in de straat begrepen dat niemand aan de deur is geweest. Niemand heeft tegen ze gezegd dat de ramen gesloten moeten worden. Bij sommige mensen rook je dus gas in het pand. Dus mijn vraag is ook, welke criteria worden er gebruikt? In welke straal van een gaslek moet er ontruimd worden? En waarom was de politie? Moest de politie dus wel ontruimd worden en de bewoners niet? En de politie, er stonden misschien wel met 20 politieagenten op straat. En niemand wist wat, dus de ene hand wist niet wat de andere deed.
Als de buurvrouw maar niet bij uw man was, zou ik willen zeggen. De burgemeester, beantwoording van de vragen.
En de man niet te lang in het raam hing, dan vind ik het ook best. Nou, laat ik het volgende met u afspreken. Gelet op het feit dat hier een hele specifieke kaas betreft, ik zal vragen om daar een nieuwe rapportage voor op te stellen. Ik laat die toekomen. Het nadeel is dat ik er zelf niet geweest ben, dus ik moet het doen met datgene dat hier staat. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan datgene dat u aan waarneming heeft, nog aan datgene ik hier op papier heb. Dus ik zeg u dat toe om u dat schriftelijk te laten komen. Ten aanzien van de criteria, als het gaat om welke straal hou je nu vrij, ja, dat is net bij een calamiteit niet te voorspellen. Op het moment dat er een melding komt, dan gaat men ter plekke, men beoordeelt en op basis van die beoordeling handelt men naar bevinden. En dat kan de ene keer dus zijn dat men zegt, we zetten een heel gebied af. De andere keer kan het zijn dat men zegt, nou we doen dat niet. Wat vaak ook zou kunnen, maar daarmee zeg ik niks over deze situatie, ik laat dat wel op schrift stellen. Kan natuurlijk wel zijn dat gedurende werkzaamheden het gevaar zou kunnen toenemen. En hoe dicht dat bij de winkel zat dan wel bij het politiebureau, nogmaals, dat laat ik op schrift stellen. Maar dat zou een overweging kunnen zijn waarbij je zegt, we ontruimen één gedeelte van een straat bijvoorbeeld wel en het andere gedeelte niet. Dat is echt heel casuïstisch, maar laat ik u toezeggen dat ik op basis van deze specifieke casus u schriftelijk laat toekomen wat er precies gebeurd is. En dan, moet u het daarmee doen zoals de Rijn de rechter het zegt.
Dan geef ik de beantwoording, of geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Komen we bij de volgende set vragen door de heer Meijer in zaken het maandkwartier. En ik kijk even of hij daar een toelichting bij wenst. Heer Meijer.
Ja, voorzitter. Afgelopen vrijdag traden twee zeer gewaardeerde collega-raadsleden op in een landelijk tv-programma. En zij brachten daar, je mag ervan uitgaan dat onze collega's hun huiswerk goed verricht hebben. En zij brachten daar een aantal dingen aan het licht, een aantal feitelijkheden mogen we vanuit gaan die in ieder geval de SP-fractie nog onbekend waren. En ik wil er een paar noemen en dan spreken de vragen verder voor zich. Maar er werd gesproken over de komst van een model naar het centrum van onze stad. Er werd gesproken over een zogenaamde Karl Marx-route. Nou ja, je kunt zich voorstellen dat socialisten dan wel erg benieuwd zijn waar de grote baasman van precies gelopen zou hebben. Allemaal zaken. Er werd gesproken over een vertienvoudigd bedrag dan onze raad ooit heeft, laten we zeggen, namens de gemeente heeft ingestemd als het gaat om de realisatie van het maakkwartier. Kortom, allemaal nieuwe feiten. En wij willen van het college weten, hoe zit dit? Wat klopt daar nu van? Wat klopt er niet van? En wat is er totaal uit de duim gezogen?
Ik kijk naar de wethouder.
Ja, voorzitter. Ik zal de vraag eerst voorlezen. Is het water een bordeel gepland is in het pand van het voormalige Grand Hotel? Dan wel is er ooit enig pand daartoe geweest. Zo ja, waarom weten wij daar niets van? Zo nee, waar komt deze onzin waarover mensen zich ongerust zouden kunnen maken dan vandaan? Zoals u weet, het Grand Hotel is op dit moment gevuld met studentenhuisvesting. 30 van de 94 kamers zijn op dit moment al verhuurd. Bij ons is nooit enig plan bekend geworden of ingediend betreffende een bordeel. Ik moet u zeggen dat ik ook eigenlijk wat stuitend vind dat men met zo'n suggestie komt in zo'n televisieprogramma. Je zal maar de eigenaar van het hotel zijn, je zal maar de exploitant van het hotel zijn, je zal maar een student zijn die in het hotel een kamer heeft gehuurd en je pand wordt weggezet als een bordeel op nationale televisie. Ik vind dat zeer schadelijk. Ik denk dat het ook niet goed is voor de stad, niet goed is als het gaat om de investeringsbereidheid van mensen van buiten in onze stad. Als onze stad op die manier wordt weggezet. Het is zo dat de heer Peterman mij per mail heeft laten weten dat bij hem zich iemand zou hebben gemeld met een bordeelconcept vergelijkbaar met iets in Duisburg. Dat is vervolgens nooit het college bereikt. Helaas is de heer Peterman niet aanwezig om dat nader toe te lichten. Het schijnt dat hij vanavond in avondgast zit. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat je ieder initiatiefje dat zich op een of andere manier bij jou als individu meldt, vervolgens gaat presenteren als zijnde een soort realiteit op televisie. Dan kunnen we nog wel even bezig blijven, ben ik bang. Is er enig causaal verband tussen het vertrek van de activiteiten van het Grand Hotel en het Maankwartier? Zo ja, welke? Zo nee, wat heeft het Grand Hotel dan met het Maankwartier te maken? Niets. Heeft niets met elkaar te maken. Het Grand Hotel heeft een eigen afweging gemaakt of hij wel of niet wilde investeren in zijn hotel. Je ziet op andere plekken in de stad daar andere afwegingen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld Van der Valk heeft besloten om uit te breiden. Grand Hotel heeft besloten om de hotelexploitatie stop te zetten. En is nu overgegaan tot studentenhuisvesting. Er is geen verband tussen de twee projecten. 3. Is het water, zoals een vraagprogramma vermeld, een Karl Marx route gepland zou zijn in Heerlen? Zo ja, waar komt die te liggen? En waarom heeft u ons niet eerder hiervoor geïnformeerd? Zo nee, wie heeft dit dan verzonnen? In het verleden heeft mevrouw Niewira van de VVV Zuid-Limburg naar de China-reis gesuggereerd dat het een idee zou kunnen zijn voor Zuid-Limburg dat als hier Chinezen zouden komen, dat die dan vervolgens van hieruit naar plekken zouden kunnen gaan waar Karl Marx ooit actief is geweest. Er werd trouwens vooral gedacht aan de stad Trier, die natuurlijk ook wat dichter in de buurt ligt dan de Londen, Parijs en Brussel genoemd in het programma. Goed, dat is zij gewoon een keer zo genoemd. Dat is het dan ook. Er is nooit een plan van de gemeente geweest om een Karl Marx route aan te leggen. Ook hier geldt ervoor dat het wel heel vreemd is dat dan op nationale televisie wordt gesuggereerd dat de gemeente Heerlen ooit het plan zou hebben gehad om een Karl Marx route in onze stad aan te leggen. Ik denk wel dat de gemiddelde kijker weet dat dat meer over degene die het zegt dan over de gemeente Heerlen. Is het waar dat Heerlen de grootste winkel- en kantorenleegstand van Nederland heeft? Nee, dat is niet waar. De kantorenleegstand in Heerlen ligt onder het landelijke gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt rond de 17%. In Heerlen ligt het tegen de 13% aan. Natuurlijk doet het college ook er alles aan om dat terug te dringen. Maar dat is dus lager dan het landelijk gemiddelde. En als het gaat om leegstand detailhandel, dan zitten we boven het landelijk gemiddelde. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar daarvoor geldt ook nog steeds dat Heerlen niet de hoogste leegstand in Nederland heeft. Er wordt in het programma gesproken over 180 miljoen gemeentegelden over een Maankwartier dat door de gemeente wordt gebouwd. Wanneer heeft de gemeenteraad van Heerlen besloten tot het zelf bouwen van een Maankwartier en wanneer is de gemeentelijke bijdrage precies vertienvoudigd? Ja, ik moet u hier corrigeren, meneer Meijer. De gemeentelijke bijdrage in dit rekensommetje is verachttienvoudigd. Het is namelijk, de gemeentelijke bijdrage is namelijk 10 miljoen euro van een totaal investeringsvolume van inderdaad om en nabij de 180 miljoen. De suggestie die in het programma gewekt wordt is dus ook volledig onwaar. Het is nou namelijk zo dat er heel veel niet-overheidspartijen juist in de ontwikkeling van het Maankwartier zitten. Wat moet je laten zien dat er juist een enorme investeringsbereidheid ook achter zit in onze stad. En volgens ons is dat juist alleen maar goed voor onze stad en geen reden om het project op nationale televisie belachelijk te maken. Is het waar dat er nauwelijks kantoor of woonoppervlakte verhuurd of gereserveerd is in het Maankwartier? Hoe luidt de laatste stand van zaken op het vlak van invulling van het Maankwartier? Dat is niet waar. We krijgen trouwens die informatie altijd vanaf van de betreffende ontwikkelaars. Hè. Voor de duidelijkheid en daarmee ook weer eens erop wijzend hoe kwalijk die eerdere suggestie ook was van de gemeente bouwt het Maankwartier. De gemeente zit niet in het vastgoed van het Maankwartier. We ontwikkelen daar geen vastgoed. Nee, we ontwikkelen daar een stationsomgeving. Ze hebben de plaat aangelegd, de openbare ruimte wordt ingericht en een station. Typische overheidstaken. De andere taken liggen ook bij andere partijen. Kantoren zijn vrijwel ingevuld. Zoals u weet komt er ook een hotel. Overigens is er ook nooit sprake van geweest dat wij zouden hebben beweerd dat er een 5-sterren hotel zou moeten komen. Ook dat is weer een valselijke suggestie in het programma gedaan door een van de raadsleden. We zijn echter wel heel blij dat er nu een contract gesloten is. En men wacht nu nog op de laatste handtekening tussen de ontwikkelaar, de belegger zeg maar, en de exploitant. Om dan ook die partij bekend te maken. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Als het om de woningen gaat, de huurwoningen aan de noordkant zijn allemaal ingevuld. Er is zelfs een wachtlijst voor huurwoningen. Natuurlijk komen er straks ook nog aan de zuidkant huurwoningen bij, maar die moeten nog gebouwd worden. Sterker nog, daar is men nog echt met de funderingen in feite bezig, met de basis. Als het gaat om de koopwoningen, van de 30 koopwoningen die op dit moment gekocht kunnen worden, is de helft of verkocht of in optie. Ook dat is trouwens weer een 50-50 verdeling. En dan moeten ze zich realiseren dat deze woningen op dit moment nog helemaal niet betrokken kunnen worden. Sterker nog, dat zal nog enige maanden duren. Nog enige maanden die men ook de tijd heeft om de woningen te verkopen.
Gelet op de tijd, werd al.
Bijna klaar, ja.
Ja, ik ben er ook een minuut overheen, dus ik ben streng.
Ja, heel goed. wist niet dat er een normering was per vraag, maar dat is nieuw. Heeft het VARA-programma Kan Niet Waar Zijn deze in haar uitzending als feitelijk gepresenteerde informatie ooit bij u op waarheid gecheckt of voor ons haar op landelijke tv te verkondigen? Zo ja, hoe en wanneer? Nee, helaas heeft de VARA verzuimd om, waarschijnlijk moedwillig, verzuimd om de tv-uitzending, het fragment, aan ons voor te leggen voor de uitzending. Daar hadden we natuurlijk heel veel onjuistheden kunnen corrigeren. Ik denk dat dan van de, wat is het, 3 minuut 19 niet heel veel was overgebleven. De VARA heeft dat helaas niet gedaan, waardoor onze stad tot deze uitzending toch zeer zeker, denk ik, een deuk heeft opgelopen helaas.
Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Meijer of hij aanvullende vragen wenst te stellen.
Ja, voorzitter, die zijn eigenlijk heel kort. Ik wil zo meteen bij het vaststellen van de agenda namelijk een voorstel doen. Dan komen ze zo meteen wel bij het recht. Ik zou willen weten van het college wat nou het oordeel is. Want ik heb even geteld, dit zijn kennelijk, goed geluisterd, zijn dit 9 onwaarheden. En ik zou willen van het college willen weten wat is nu als je wordt geconfronteerd met een deuk oplopen, beschadigd raken, hoor ik het college bij monden van Wethouder Braken uitspreken. Wat is dan het oordeel over dit programma en het oordeel over de onwaarheden die in de uitzending zaten?
Dank u wel. Ik kijk even of er nog verder aanvullende vragen zijn. De heer Leers, de heer Dame, geef ik het woord. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Kunt u bevestigen dat de gemeente Heerlen een abonnement heeft op cijfers betreffende leegstaande winkels? Zijn de cijfermaterialen afkomstig van Locatus? Kunt u bevestigen dat deze locatencijfers enige tijd geleden op verzoek van Hartleers door u verstrekt werden en daaruit bleek dat Heerlen de meeste winkelleegstand kent van alle grote Nederlandse steden? Is het juist dat de bouwkosten van het Maankwartier momenteel geraamd worden op 180 miljoen euro? Kunt u bevestigen dat Heerlen behalve 12 miljoen euro ook 6 miljoen euro bijdroeg aan de tijdelijke stationsvoorzieningen? Gemeente Heerlen voor 10,9 miljoen euro, exclusief BTW en Casco opgeleverd, 6.000 vierkante meter kantoorruimte in het project Maankwartier kocht, 9,9 miljoen euro meerwerkkosten voor de betonnen plaat over het spoor zijn ontstaan en een gedeelte Maankwartier Zuid in de grondexploitatie nog een tekort van 6,8 miljoen kent. Kunt u uitleggen waarom op de website van het Maankwartier gesproken wordt over de verkoop van 7 van 30 te koop staande maanwoningen en bij de daarvoor in de arm genomen makelaar, Boek en Offermans, 1 van deze koopwoningen als verkocht te boek staat. Recentelijk bevestigde u dat Jumbo circa 4000 vierkante meter van hun geplande grootschalige supermarkt te huur aanbiedt. Kunt u nu bevestigen dat Jumbo inmiddels de gehele 6200 vierkante meter te huur aanbiedt? Deelt u de mening dat in Nederland persvrijheid geldt en de pers naar eigen inzicht en goeddunken publiceert? Dank u wel.
De heer Dame.
Ja, voorzitter, ik heb nog één aanvullende vraag aan het college. In het kader ook van imago-schade die we toch als stad oplopen. Ik zou graag aan het college willen vragen of zij bereid is om de mogelijkheden te onderzoeken om zulke uitspraken die op geen enkele manier gefundeerd zijn te laten stoppen, zodat we in ieder geval de schade die onze stad oploopt daarmee ook terug kunnen dringen.
Dank u wel. Geef het woord aan de wethouder.
Ik heb ze niet geteld, maar u komt tot 9 onwaarheden. En dat zou wel ongeveer kunnen kloppen als ik zo door mijn hoofd laat lopen wat er allemaal niet klopt in het betreffende item. Ja, het oordeel mogen duidelijk zijn. Het is natuurlijk zeer, zeer zwakke journalistiek, waarbij allerlei journalistieke normen als hoor en wederhoor of feitenonderzoek volkomen genegeerd zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Al had men gezegd, we vragen de gemeente Heer niet een beetje googelen, had al een aantal van de onjuistheden kunnen ophelderen. Maar blijkbaar was dat niet de bedoeling van het programma. De bedoeling van het programma is, en ja, ik weet niet of er mensen zijn die al vaker naar kijken, de bedoeling van het programma is om een item te pakken en dat heel erg ook gewoon uit te vergroten. Vaak wordt er geen hoor en wederhoor toegepast. En dat is misschien ook wel waar je op moet letten op het moment dat je aan zo'n programma deelneemt. En Natuurlijk is er persvrijheid in Nederland. Dat is een ontzettend groot goed zelfs, persvrijheid. Dat is ook vrijheid van meningsuiting. Dat is ook een ontzettend groot goed. En het laatste wat het college hier zou willen betogen is dat we censuur moeten gaan plegen. Of dat we die vrijheid van meningsuiting zouden moeten gaan inperken. Maar je kunt toch ook wel bij jezelf afvragen of je aan zo'n item mee moet doen, aan zo'n programma, van je weet gewoon weet wat de insteek is, keer op keer, item voor item, gemeente voor gemeente. Dat moet je je afvragen bij jezelf als raadslid. En niet met grote woorden als persvrijheid komen. Goed. Wij baseren ons, ik heb me gebaseerd op de cijfers van het planbureau voor de leefomgeving. Dat zijn cijfers van een onafhankelijk overheidsbureau. Het zijn ook cijfers die vrij recent zijn, namelijk juni 2015. En cijfers die voor iedereen ook op te zoeken zijn, staan namelijk gewoon op internet. Als u daar nakijkt, zult u zien dat de cijfers die ik genoemd heb en de plekken op de ranglijsten, bijvoorbeeld een lager dan gemiddelde kantorenleegstand, dat klopt. Ja, u kunt een heleboel zeggen over de plaat en het tijdelijk station, et cetera. We hebben een grondexploitatie vastgesteld met elkaar. Die grondexploitatie betreft het gehele Maankwartier. En in die grondexploitatie een gemeentelijke bijdrage van 10 miljoen euro. En het klopt dat er op dit moment nog een subsidiebehoefte is van 6,8 miljoen euro. En daar zijn we ook natuurlijk hard mee aan de slag, ook met de provincie. U kunt zich voorstellen dat een programma als afgelopen vrijdag niet echt daarbij helpt, om het zomaar te zeggen. Ja, deze uitspraken stoppen, ja, dat kan niet, dat kun je niet doen. En dus ik roep nogmaals op, ook raadsleden, maar ook in algemene zin, gebruik het gezonde verstand en laat je niet lenen voor dit soort programma's met ingeblikt gelach op de achtergrond.
Dank u wel. Ik kijk even naar de tijd. We hebben 7:02. Mijn gevoel zegt mij dat wij de 2 volgende vragen in ieder geval niet in het vragenuur afgerond krijgen. Ik stel daarom de vragenstellers de volgende mogelijkheden voor. Ofwel, we schuiven ze door naar de volgende raadsvergadering en zetten ze dan erbij. Of we laten ze schriftelijk beantwoorden. Ik kijk even naar mevrouw Klaasens.
De voorzitter, de vragen doorschuiven naar de volgende raadsvergadering is voor ons geen optie. Dan maar schriftelijke beantwoording op korte termijn graag.
Schriftelijk op korte termijn. Ik kijk even naar de heer Bertelaar.
Of de commissie volgende week zou ook nog een optie zijn.
Is ook nog een optie. Ik kijk even. Nou, we hebben een afspraak dat we 1 uur het vragenuur doen. En gelet op de rest van de agenda en dat er ook nog een aangekondigd agendavoorstel komt, stel ik voor dat u ofwel aangeeft dat u ze schriftelijk beantwoordt of in de commissie.
Ik wil het ook bij de commissie beantwoorden.
Dan stellen we het voor om dat naar de commissie te doen. Ik kijk even naar de heer Bertelet met betrekking tot de vragen van de overvolle klomp en het plan van aanpak die aangaande.
Mijn voorkeur gaat uit, voorzitter, naar schriftelijke beantwoording. Dan kan de heer Van Zutphen zijn hele plan uit de doeken doen. Dat is misschien toch bij nader inzien beter dan hier een mondeling antwoord te geven.
Ik zie de wet al knikken. Akkoord, dan is al dus het vragenuur bij deze beëindigd.
Voorzitter.
Ik geef de heer Leers.
Ja, ik ga ervan uit dat alle openstaande vragen die ik in de tweede termijn Maankwartier gesteld heb, dan ook schriftelijk beantwoord gaan worden.
Het college heeft net antwoord gegeven op de vragen. Als u aanvullende vragen daaromtrent heeft, stel ik voor dat u gewoon schriftelijk stelt of in het volgende vragenuur. Dat zijn de mogelijkheden die u openstaan. Goed, ik kijk even naar het vaststellen van de agenda. Zijn er punten die afgevoerd moeten worden? Daar beginnen we mee. En ik meld u alvast dat namens het college agendapunt 13, dat betreft het vaststellen van de beleidsnotitie scouting in Heerlen, het voorstel is om deze voor nu af te voeren. Ik kijk even of dat akkoord is. De heer Lodewijks wenst daarover het woord. De heer Lodewijks.
Nee, niet over dit punt, over een ander punt op de agenda wat afgevoerd moet worden.
Ik handel eerst even dit punt, agenda punt 13, afvoeren. Iedereen akkoord? Al dus besloten. Dan agenda punt 18. En ik kijk even dat dit waarschijnlijk het punt is waar de heer Lodewijks aan wenst te refereren. Ik geef hem het woord.
Dit punt is nou overlegd met de, of is niet besproken in, laten we zeggen, de commissie BD. En dat zou het wel moeten zijn. En dus, ik wil voorstellen daar de commissie eerst de gelegenheid over te geven om te debatteren volgende week en dan dat volgende keer terug te laten komen.
Voorstel is het afvoeren en de commissie terug te brengen. Kijk even rond. Akkoord. Al dus besloten. Dan kom ik bij het opvoeren van eventuele agendapunten. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik ben ontzettend geschrokken over als het gaat om de beantwoording van de vragen, van het vragenuur zojuist. En ik zou willen voorstellen om daar een apart agendapunt van te maken. Omdat ik vind dat dit de fundamentele geloofwaardigheid van de raad aan zich raakt. Als je, laten we zeggen, willens en wetens, bewust op de landelijke televisie leugens verkondigt, onwaarheden verkondigt. dan vind ik dat de geloofwaardigheid van de hele raad aan de orde is. En de geloofwaardigheid van de politiek en zelfs, laten we zeggen, het vertrouwen van mensen in de democratie. Dus ik zou daar zo meteen, als het gaat om die integriteit, want daar hebben we het over, zo meteen met elkaar het debat willen aangaan. En ik doe dus het verzoek om een agendapunt te agenderen. Top.
Het verzoek is duidelijk. Dat betekent dat er minimaal 8 mensen voor moeten stemmen, dan wordt geagendeerd. Ik kijk even of die mensen... Iedereen voor? Okay, ja, dat is ruimschoot. Dus wordt toegevoegd. Ik stel voor om dat agendapunt 21 te nemen. En ik noem het even voor het gemak de tv-uitzending. En dan mag u daar onderscharen wat u eronder wenst te scharen. Goed. Ik kijk even naar de andere punten. Is daarmee de agenda vastgesteld met het opvoeren en het afvoeren van de zojuist genoemde punten? Ja, al dus besloten. Dan kijken we even naar de hamerstukken. Ik heb voor mij, ik ga ze even één voor één af en ik vraag u of er mensen zijn die een bespreekstuk willen. Ik heb hier agendapunt 3.1. Kan dat een hamerstuk zijn of een bespreekstuk? Dit wordt een hamerstuk, zo te zien. 3.2. Hamerstuk. Agendapunt 4. Wenst daar iemand het woord over? Niet. Agendapunt 5. Ook niet. Agendapunt 6. Ja, dan wordt dat een bespreekstuk. Agendapunt 7. Dat wordt een hamerstuk. Zie ik dat goed? Ja. Hamerstuk. Agendapunt 8. Dat wordt een bespreekstuk. Agendapunt 9. Ook een bespreekstuk. Agendapunt 10. Dat is een hamerstuk. Agendapunt 11. Ook een hamerstuk. Agendapunt 12. Ook een hamerstuk. Agendapunt 14. Dat wordt een bespreekstuk. Agendapunt 15. Dat wordt een hamerstuk. Agendapunt 16. Ook een hamerstuk. Agendapunt 17 heb ik zelf even de behoefte om u de stand van zaken te vertellen. Dus dat kan heel kort, maar dan bent u in ieder geval even allemaal bijgepraat. Agendapunt 19. Een bespreekstuk. Agendapunt 20. Dat wordt een hamerstuk, zo te zien. Akkoord. En agendapunt 21, dat wordt een bespreekstuk. Dan mag ik bij deze concluderen dat de genoemde punten 3.1, 3.2, agendapunt 4, agendapunt 5, agendapunt 7, 10, 11, 12... agendapunt 15, 16 en 20 akkoord zijn, al dus besloten. Komen we bij agendapunt 6, het vaststellen van de visie centrumontwikkeling Heerlerbaan, een ruimtelijke economische visie op hoofdlijnen. Ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Leers, de heer Simons. Dan begin ik bij de heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Het lijkt ons een hele goede zaak om te kiezen voor de bouts. Zoals de ondernemers overeen zijn gekomen tijdens de informatieavond een tijd geleden. En die clustering in het centrum van Heerlerheide te doen. Of van Heerlerbaan te doen. Wat wij wel erg jammer vinden is dat hetgeen wat van tijdelijke aard was, de Well of Shopping, dat een aantal jaren geleden definitief is gemaakt. Want dat haalt natuurlijk een behoorlijke streep door de rekening en zorgt voor alle onrust en onduidelijkheid die op dit moment in dit stuk verweven is. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Simons.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is een visiecentrum ontwikkeling Heerlerbaan, een ruimtelijke visie op hoofdlijnen. Op pagina 4 van 7 staat onder argumenten visie bedoeld als een toetsingskader voor een nieuwe ontwikkeling binnen de wijk. Ik zou het college willen verzoeken dat dit stuk ook op hoofdlijnen getoetst wordt en dat binnen het toetsingskader de creativiteit en de discretionaire ruimte die ambtenaar ter beschikking heeft ook volledig wordt benut. Dank u.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar de kant van het college. Wethouder Braak, ik geef de wethouder het woord.
Ja, voorzitter. Ja, ik ben het met de heer Simons eens. Kijk, het is een visie, een richting die je met elkaar uit zou willen gaan, maar iedereen weet dat daar heel veel praktische bezwaren nog op de weg zullen tegenkomen. En iedereen weet ook dat in de loop der jaren er van alles kan gebeuren. Er zich ook nieuwe kansen kunnen voordoen die soms, ja, je zegt, dit moet je toch gewoon, die kans moet je pakken, terwijl het zich dan niet helemaal verhoudt tot de visie. Dus die flexibiliteit, daar zijn we het zeker ook mee eens. Laat onverlet dat we dit natuurlijk nu wel ook gaan meenemen in de gesprekken die we gaan voeren met alle betrokken partijen. U zult straks dat ook in de begroting terugzien, dat dat ook een duidelijk actiepunt is voor 2016. Dat op het moment dat u de visie hebt vastgesteld, dat we dan ook aan de slag willen met de partijen in Heerlerbaan. Dat zijn dus de partijen van de Giesse Bouts, die willen we ook absoluut versterken. Het gaat helemaal ook niet heel slecht met het winkelcentrum, dat moet ook duidelijk zijn. Maar het behoeft zeker nog enige versterking. En daar gaan we mee aan de slag gaan. De supermarkten. Het is niet de eerste keer dat de heer Leers iets betreurt waar hij in eerste instantie voor heeft gestemd. Het was in de tijd zo dat u hebt gestemd unaniem.
Interruptie van de heer Leers. De heer Leers.
Misschien komt de wethouder daar nu toe, maar wat bedoelt hij daarmee met die opmerking?
Nou, het maandkwartier, meneer Leers, als u dan op de mannen vraagt, het maandkwartier. Dus ook hier hebt u, in dit geval hebt u... Ook in dit geval hebt u als raad, unaniem dus, ook uw partij, unaniem voor het bestemmingsplan voor de supermarkten, dus de hele baan 239, gestemd. En dat was toen, dat was een hele duidelijke motivatie onder in de tijd, namelijk dat we die supermarkten wel wilden behouden voor de wijk, want anders zou het dicht zouden moeten.
Het rotje van de leers.
Dank u wel. De wethouder komt met een voorbeeld aan, waarin hij aangeeft dat ik voorgestemd zou hebben voor het maandkwartier. Kan hij dat onderbouwen met een datum wanneer dat geweest zou zijn en met het desbetreffende besluit? Want het is nu de zoveelste keer dat dat voorbeeld aangehaald wordt. En telkenmale vraag ik daarna om dat te onderleggen met een besluit, met stukken, noem maar op. En tot op dit moment is dat helaas nog niet gebeurd. Dat hoeft niet alle minuut, maar ik zou dat wel graag in de loop van deze week zien gebeuren. Ja, dank u wel.
Ja, voorzitter, de heer Leers was toen nog onderdeel van de VVD. Dus dat moet geweest zijn in de periode in ieder geval... Wel vlak voordat de verkiezingen, dat de lijsten werden samengesteld door de VVD. Vlak daarvoor, of de periode daarvoor moet geweest zijn. Want daarna behoorde de heer Leers niet meer tot de VVD. Ja. Ik weet niet de precieze datum, de heer Lodewijk geloof ik wel.
Van de heer Lodewijk.
Nee, het was toen de heer Leers bij ons zat. Dat moet in de periode, mijn eerste periode zijn geweest. Ja. Dat is vanaf 2006. En toen hadden wij wel een aantal bezwaarpunten. Maar wij hebben toen meegestemd, volledig. Met het besluit om het maandkwartier te...
De wethouder vervolgens in betoog.
Bij deze. Dat was het.
Voorzitter, voor alle duidelijkheid.
Interruptie van de heer Leers. Wij spreken via de voorzitter en ik verdeel het woord. En ik begrijp dat u nu een interruptie wenst.
Als u mij dat toestaat,
dan sla ik deze toe. Het woord is aan de heer Leers.
Ik zou dan bij deze griffie willen vragen om dat stuk nog eens boven water te halen. Dan is die discussie daarmee ook afgesloten.
Het is een stelling van het college, daar hoort de griffie niet in thuis, dus het zal een vraag zijn die ik doorgeleid aan de wethouder.
Ja, als de griffie dat voor het college wil doen, om dat te staven, dan wil ik dat gaande met de griffie afspreken bij deze. En dan zullen we het zien.
Ja. Politiek bestuurlijk correct antwoord, inhoudelijk hou ik me op de vlakte. Ik kijk even rond of er nog een tweede termijn gewenst is. Niet, mag ik dan concluderen. Wie is voor het voorstel? Iedereen, dan is al dus besloten. Komen wij bij agenda punt 8, het vaststellen van het bestemmingsplan Heerlenstad Noord. Ik kijk even wie van u het woord wenst. De heer Simons, de heer Lodewijks, ik kijk even rond, de heer Leers. Iedereen gehad, niemand vergeten, dan geef ik het woord aan de heer Simons. Brouwer, die mensen gewoon laatst met. De heer Brouwer, maar ik geef eerst het woord aan de heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het bestemmingsplan Heerlenstad Noord houdt de gemoederen reeds enige tijd bezig. Het bestemmingsplan is besproken in de hoorcommissie. En daarna is er een uitvoerige discussie in de commissie RO geweest. Tevens, en dat is ook niet onbelangrijk om te vermelden... houdt het ook de gemoederen van de bewoners van en rond de Schandelenmolenweg behoorlijk bezig. Naar aanleiding hiervan is de OPH dieper op deze materie ingegaan. De formele procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan is netjes gevolgd en daar hebben wij ook geen aan- of opmerkingen op. Echter wat mij triggerde was dat de termijn van de wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerp bestemmingsplan eerst 5 jaar was, en vervolgens, naar aanleiding van de heer Riswijk, dat is de indiener van de zienswijze, op 2 jaar werd gezet. Dit werd ook toegezegd door de wethouder tijdens de commissie RO. Voorzitter, als u het verslag van de hoorcommissie gelezen hebt, ziet u dat ik aan de heer Riswijk de vraag heb gesteld waarom hij de termijn op 2 jaar heeft gesteld. De heer Riswijk gaf aan dat hij dat een redelijke termijn vond en hij kon deze termijn niet juridisch onderbouwen. Deze vraag stelde ik natuurlijk met een achterliggende gedachte, omdat ik in het dagelijks leven ook met bestemmingsplannen te maken had, was ik nieuwsgierig naar de juridische onderbouwing. Vervolgens ben ik in de wetgeving en jurisprudentie gedoken en nergens kon ik een harde termijn vinden waar de wijzigingsbevoegdheid aan moet voldoen. In het raadsvoorstel wordt het argument aangedragen dat het rechtszekerheidsbeginsel dient te worden gerespecteerd. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat in een vergunning of bestemmingsplan de voorwaarden helder moeten worden geformuleerd zodat de burger begrijpt wat er staat. Zoals u weet is er op dit moment ook een omgevingsvergunning verleend. Door de belanghebbende is bezwaar ingediend. Dat rechtszekerheidsbeginsel is vervat in de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Het rechtszekerheidsbeginsel voor het bestemmingsplan is vervat in de wet ruimtelijke ordening en de voorwaarden van het bestemmingsplan. Als het bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard, kan de aanvrager van de omgevingsvergunning beginnen met bouwen. Na 26 weken kan het bestuursorgaan, als niet begonnen is met bouwen, de omgevingsvergunning intrekken. Hier ligt dan ook weer een procedure aan ten grondslag. Gezien mijn ervaring kan dit makkelijk binnen 26 weken worden gerealiseerd. Dus in totaal binnen 1 jaar. Voorzitter, gezien de maatschappelijke onrust en dat dit juridisch gezien het maximale is waar wij de bewoners mee tegemoet kunnen komen, wil de oude partij Heerlen een amendement indienen en de termijn van de wijzigingsbevoegdheid veranderen van 2 naar 1 jaar, want naar mening van de oude partij Heerlen doet een termijn van 1 jaar evenzeer recht aan, aan het rechtszekerheidsbeginsel wat wij dienen te respecteren. Voor de aanvrager is het een haalbare termijn. Voor het college ligt er een kans de door velen ongewenste mogelijkheid van bebouwing teniet te doen wanneer aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Tot zover mijn bijdrage in de eerste termijn.
Dank u wel. Als u het amendement heeft, dan kunt u dat wat mij betreft indienen. Dan zal ik het voorlezen. Dan wordt het gekopieerd en dan kunt u dat bij de beraadslagingen verder betrekken. Ik lees even het amendement voor, zoals dadelijk ook gekopieerd zal worden en zal worden uitgedeeld. De Raad van de Gemeente Heerlen in vergadering bijeen op 29 september 2015. Ondergetekenden stelt of stellen het volgende amendement voor. In het voorgestelde raadsbesluit wordt artikel 20.6.1 van het bestemmingsplan Heerlen Stad Noord nu luidende. 20.6.1 wetgevingszone wijzigingsgebied. Ter plaatse van de aanduiding wetgevingszone wijzigingsgebied kunnen door de burgemeester en wethouders de aanduidingen bouwvlak, gestapeld en specifieke vorm van wonen, woonvoorziening verwijderd worden, met dien verstande dat a. Het termijn van 2 jaar na het moment van inwerking treden van dit plan is verstreken en b. Gedurende die periode geen woningen en of zorgwoningen zijn opgericht, dan wel op dat moment in oprichting zijn en c. Een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en of zorgwoningen is ingetrokken. Vervangen door de volgende nieuwe tekst, 20.6.1, wetgevingszone wijzigingsbeleid. Ter plaatse van de aanduiding van wetgevingszone wijzigingsgebied kunnen door burgemeester en wethouders de aanduidingen bouwvlak, gestapeld en specifieke vorm van wonen, zorgvoorzieningen verwijderd worden met dien verstande dat a. een termijn van 1 jaar na het moment van inwerkingtreding van dit plan is verstreken en b. gedurende die periode geen woningen en of zorgwoningen zijn opgericht, dan wel op moment in oprichting zijn en c. een volledige omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en of zorgwoningen is ingetrokken. Dit is ondertekend door de heer Simons namens de OPA. Akkoord, dan zal dit gekopieerd worden en aan u uitgedeeld en geef ik het woord aan de heer Lodewijks.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Zoals de heer Simons ook zei, hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit dossier in de commissievergadering en... Het is wel overduidelijk dat er een vervelende situatie ontstaat voor de gemeente, voor de bewoners. Maar in dit land heeft ook een vastgoedondernemer recht op zekerheid. En is het dus belangrijk dat we de procedures volgen zoals ze moeten worden gevolgd. In de commissie hebben we erop aangedrongen van voordat er een amendement komt of wat dan ook, kan de wethouder in overleg treden met de vastgoedondernemer en het kijken of er alternatieven zijn voor de vestiging of voor de bouw op die locatie. Wat ik nou niet wil is dat we de gemeente in een situatie brengen waarbij er zeer hoge kosten gaan komen
omdat we juridisch moeten gaan procederen. En ik zou graag ook een beschouwing willen hebben van de wethouder, hoe hij het amendement, wat nu net is ingediend door de OPH, ziet in het licht van juridische procedures die we hierdoor op ons afroepen. En tegelijkertijd, wat dit betekent voor de onderhandelingspositie van de gemeente in het gesprek met de vastgoedondernemer en of we dan de bewoners niet in een, laten we zeggen, een slechtere uitgangssituatie brengen dan dat ze nu zitten. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissievergadering is sinds hele lange tijd, of misschien wel de eerste keer sinds ooit, ingesproken op het agendapunt. De heer Riswijk die had duidelijk weten te krijgen dat dat toch mogelijk is en heeft van zijn recht gebruik gemaakt. Dat juichen wij natuurlijk alleen maar toe. Tijdens die vergadering heb ik toen de vraag gesteld van goh, we hebben de afgelopen jaren vergelijkbare gevallen gehad waar mensen ook wilden inspreken, maar wat toen pertinent niet toegestaan werd, verboden werd en dat kon niet. En ik heb toen gevraagd, en ik heb daar helaas nog geen antwoord op gekregen, van goh, hoe zit dat nu? We hebben die mensen kennelijk recht ontnomen, althans een mogelijkheid die bestaat niet gegeven. Heeft dat gevolgen? Zo ja, welke? Ik ben benieuwd of daar inmiddels naar gekeken is en wat het antwoord op die vraag is. Het gesprek met Waals was goed, dat werd net door de heer Lodewijks ook al aangehaald. De wethouder heeft ons een memo laten toekomen, waaruit blijkt dat er een, ik geloof in de week na de commissievergadering, een gesprek heeft plaatsgevonden met Waals vastgoed. En ik meen mij te herinneren, na het lezen van dat stuk, dat daaruit bleek dat de investeerder of de bouwer vooralsnog niet van plan is om, om zijn oog te laten vallen op een andere locatie. Dus dat er wel wellicht een prettig gesprek is geweest, maar dat dat aan de situatie niks veranderd heeft. We zijn natuurlijk weer een tijdje verder. Ik heb ook begrepen dat de investeerder de buurt wil gaan informeren. Maar ik vraag me af of er na dat gesprek nog wellicht iets gebeurd is. Of men alsnog tot een gezamenlijk standpunt is kunnen komen. Of dat er alternatieven zijn aangedragen. Waardoor dat punt wat we toch al meerdere malen de revue hebben zien passeren. Op een andere manier kunnen afsluiten dan wat menigeen voor ogen staat. Ik ben daar benieuwd naar. Ik hoop daarop dat dat zo is. Maar ik denk dat het dan wel goed is dat we daar vanavond kennis van nemen. Er zijn in dit agendapunt natuurlijk meer gevallen dan bij de Schandelermolen. Ook de winkel aan de Beersdalweg en vooral de bestemming daarvan, die gaat ons aan het hart. Als je ziet dat de aanpalende percelen wel datgene nu mogen waar betreffende ondernemer jaren naar gestreefd heeft, dan vinden wij het geen goede zaak als wij niet alsnog tot een oplossing kunnen komen in het geval van dat perceel van die afgebrande keukenhal. Dus we willen nogmaals de oproep doen en de vraag neerleggen, komt tot een werkbaar alternatief? En als dat niet kan, dan zullen we moeten overwegen om bij het instemmen van het bestemmingsplan een andere stelling te nemen met betrekking tot het zorgcomplex en de keukenhal op de Beersdalweg. Daar kunnen we dan de lijn niet in volgen, want dat zal toch een betere oplossing moeten krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Brouwer.
Ja, meneer de voorzitter. Bestemmingsplan Heerlen staat Noord. Dus de gemeente moet ervoor zorgen dat om de 10 jaar een bestemmingsplan geactualiseerd wordt. Moet alle gronden bestemmen. Hier op dit stuk was het oude bestemmingsplan was vervallen per 1-7-2013. Lag er geen nieuw bestemmingsplan. Dan ontstaan er zogenaamd witte vlekken. En dan heb je het niet echt meer in de hand. En dat kunnen we hier dus ook goed zien. Kijk, en daar zouden dus nog veel meer witte vlekken zijn in heel een stuk of 40, 50. Dan kun je allemaal ongewenste ontwikkelingen krijgen, bijvoorbeeld. Als de meneer Peterman een bordeel wil bouwen, dan zou hij dat daar op zijn witte vlek kunnen doen, eventueel. Dus we moeten zien dat we van die witte vlekken afkomen. En ik wil dat de wethouder daar alles op alles zet om van die witte vlekken af te komen. Dan komen we niet voor dit soort verrassingen te staan. Nou, het bestemmingsplan heeft het karakter van een beheersplan. Dat betekent dat we de bestemmingen, zoals het er ligt, dat die worden vastgelegd en voortgezet. Het wordt wel aangepast aan het beleid. En dat wil dus zeggen dat we bijvoorbeeld in dit geval dat we een aantal bouwtitels wegnemen, dat er een aantal retailtitels weg worden genomen en dat er een horecatitels weggenomen worden, conform het beleid wat wij inmiddels voeren. En dat is ook goed. Hè, dus daarvoor moet je die plannen ook gebruiken. Eén onderdeel van dat plan, dat bevalt ons niet, en dat is het voorstel om toch een bouwtitel te leggen op die wei naast de Schandelenmolenweg. Dat is een mooi stuk groen in de buurt. Het is nergens goed voor om daar zo'n groot massief ding te bouwen. Het Beekdal wordt aangetast. De mensen zien het niet zitten. Er is geen overleg met de buurt geweest. Er werd iets heel anders verwacht. En het is echt niet nodig om het daar zo te bouwen. Er zijn genoeg andere plaatsen in Heerlen. Dus in feite, niemand wil dat daar. Ook de gemeente heeft zich in die zin uitgesproken. En zelfs, met name in de commissievergadering was dat het geval, alle fracties die zien die bouw van dat ding daar op die plaats niet zitten. Toch wordt het voorgesteld in dit bestemmingsplan. En kunnen wij dat dan niet tegenhouden? Ik heb in de commissie heb ik voorgesteld van laten we het gewoon bestemmen als groen, bij wijze van statement, dat we het gewoon niet willen. Daarover wordt gezegd, ja, om juridische gronden kan dat eigenlijk niet. We kunnen daar niet meer onderuit. Nou, ons standpunt is dat politiek meer is dan juridische haarkloverij. Er is ook nog zoiets als belangen, welke belangen je voor moet laten gaan. Er is ook nog zoiets als wat een belang is van het bestuur, een belang van de bewoners. Dus voor ons is dat niet echt richtinggeven. Je moet er wel rekening mee houden. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid doet hierin mee. En het zou in ieder geval een duidelijk statement zijn als we dat zouden doen. Maar verder dan doen we dat. De bouw hou je daar niet mee tegen, omdat nu eenmaal die omgevingsvergunning is verleend. Dat staat duidelijk in de stukken. Het college kon niets anders doen. Die omgevingsvergunning is verleend en daarom hou je die bouw niet meer tegen. Als we dat dan toch als een bestemming groen zouden geven, dan heb je een serieus risico op een serieuze plan schadevergoeding die de gemeente moet betalen. En misschien is het zelfs de ontwikkelaar daar wel om te doen. Werken om alleen maar in de hand, zeg maar. Bovendien is het ook zo, want dat wordt natuurlijk, daar gaat direct over geprocedeerd worden, de onzekerheid blijft dan veel langer bestaan. Je schiet er dus eigenlijk niets mee op. Je bouwt een groot risico op voor de gemeente. Je hebt wel een duidelijk statement afgelegd. Maar je schiet er niets mee op. Je zadelt de gemeente op met een groot risico. En de bouw hou je niet tegen. Dus wij moeten tandenknarsend daarmee akkoord gaan. Maar wat kunnen we dan nog? Om te beginnen is in dit stuk, en dat is eigenlijk wel goed ook op voorstel van de insprekende buurtbewoners, is er een wijzigingsbevoegdheid in opgenomen dat als er binnen 2 jaar niet van die bouwtitel gebruik wordt gemaakt, dat die titel vervalt en alsnog een bestemming wordt gegeven door de gemeente dat er niet meer gebouwd kan worden. Dat is goed, dat is serieus dat daarop ingegaan wordt. En vanuit de oudere partij, die heeft, dat hebben ze dan zojuist gehoord, die hebben dan wel overwogen, geven die aan, ja, waarom moet dat eigenlijk 2 jaar zijn? Als je ziet dat die omgevingsvergunning, dat je daar ook binnen 26 weken, dat daar ook een 26 weken termijn aan zit, dus binnen 26 weken moet die gaan beginnen, waarom moet het dan per se 2 jaar zijn? Een jaar zou eigenlijk genoeg zijn, rekening houdend met een bezwaarprocedure. En daar zijn wij mee akkoord, daar zijn wij mee eens. We vinden dat een heel goed voorstel. Daarmee voorkom je dan in ieder geval een planschadeclaim. Dus die kan dan volgens mij niet meer worden ingesteld. Daarnaast moet je natuurlijk toch het overleg met Waals voortzetten. Er heeft wel overleg plaatsgevonden, De wethouder heeft wel eens geprobeerd op andere gedachten te brengen. Ja, die wil dat niet direct. Ja, goed, vanuit zijn belangen natuurlijk. De gemeente heeft gezegd, nou, we gaan in ieder geval wel kijken of wij alternatieve locaties kunnen aanbieden. En dat zullen we ook doen. Op dat spoor moet in ieder geval de gemeente doorgaan. Die druk die moet opgevoerd worden. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder ook toegezegd. Om met de afnemer, Delphinium, die straks met gemeenschapsgeld dat wil gaan exporteren, dat hij daarmee zal gaan overleggen. En daar hebben wij eigenlijk niets van teruggekoppeld gezien. Ik denk dus dat de wethouder ook daar nog eens, dat hij ook Delphinium nog eens in de ogen moet gaan kijken. En moet proberen Delphinium te laten afzien van een plan op dat stuk grond. Dus daar zou ik nog graag een antwoord van de wethouder over hebben. En wat ik eigenlijk ook vind, dat is omdat het eigenlijk best een ingewikkelde situatie is. En de mensen dat niet snappen en ook heel andere verwachtingen hebben gehad daarover. Dat ook de buurt nog eens nader geïnformeerd moet worden door de gemeente om uit te leggen hoe het precies in elkaar zit. Dus dat... Ja, dat er geen rare verhalen rondgaan. Dus ik vind dat de gemeente ook daar een folder moet gaan verspreiden over hoe het dan eigenlijk precies zit en waarom dat in dit geval niet anders kon. Dus dat is mijn bijdrage.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het college en kijk even naar de wethouder.
Ja, voorzitter, ik zal het amendement als laatste behandelen. Ik denk dat het voornaamste onderwerp ook zal zijn van dit debat. Eerst nog een aantal andere vragen afwikkelen. Ja, er werd ook gesproken over de locatie aan de Beerstaldalweg. Ja, we hebben met elkaar gewoon nu eenmaal beleid vastgesteld dat als een detailhandelstitel onbenut is en niet ligt in een vastgesteld winkelcluster, dat bij een actualisatie van de bestemmingsplannen de betreffende bestemmingen vanaf wordt gehaald. Tenzij men natuurlijk op tijd een aanvraag doet. Hè. En ik heb ook in een commissie gezegd, dat is bijvoorbeeld als je kijkt naar het Schandelmolenwegcasus, dat is dus het verschil. Daar heeft de betreffende ontwikkelaar op tijd die aanvraag gedaan. Daarom kunnen we nu helaas niet anders. Maar dat geldt niet voor die locatie aan de Beerstalweg. En de betreffende meneer heeft aangegeven dat hij zeker wel plannen heeft en dingen zou willen. En ik heb ook geen reden om daaraan te twijfelen. Maar dat is niet de maatstaaf. De maatstaaf is of je met een concrete aanvraag ook komt. En dat is niet gebeurd. En dan houden wij ons ook gewoon aan het beleid zoals we het regionaal hebben vastgesteld. En ik denk ook dat je dat ook moet doen, want als je daar nu uitzondering op gaat maken, dan in feite is het een soort rijen dominostenen. Als je eentje dan laat omvallen, dan trekken die de rest ook om. En dan begin je juridisch ook heel erg zwak te staan met je regionale beleid. Goed, over het inspreken, ja, voorzitter, daar hebben we in de commissie ook even over gehad. En die vraag is toen, waarom er mocht worden ingesproken, is toen gelegd bij de commissievoorzitter. Dus ik zou even de commissievoorzitter willen verzoeken die vraag te beantwoorden, als dat mag van u, voorzitter.
Ja, kijk even naar Klaas.
Ja, de vraag is uitgezet en ik kijk ook naar de heer Leer, zal naar verwachting beantwoord zijn rond de commissievergadering van november. Als het eerder lukt, hoort u het eerder en... Anders zeg ik u bij deze toe, ik kijk ook de griffier aan om het op te nemen in de actielijst of toezeggingenlijst van de commissie, dat we uiterlijk tijdens de commissie van november het antwoord met u kunnen bespreken. Alles wat eerder lukt, zal eerder aan de commissie gecommuniceerd worden.
Dank u wel, geef ik het woord aan de wethouder.
Voorzitter.
Ja.
Nu het woord aan de voorzitter van de commissie heeft gesteld, weet ik niet wat de bedoeling is, of ik hem nu wat mag vragen erover of dadelijk in een tweede termijn.
Dat vind ik een heel goed voorstel. Ja, tweede termijn.
U zegt het zelf.
Ja, tegen goede voorzitter kan ik nooit tegen zijn. Geef het onderwerp.
Nee, maar daar kunt u best voor zijn, maar ja. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, want het duurt hier ook al 2 maanden voordat duidelijk wordt hoe dat met die inspraak staat. En dat is natuurlijk behoorlijk lang, hè?
Ja, dat gaan we in tweede termijn horen. Het woord is aan de wethouder.
Ja, de heer Brouwer, die deed de suggestie, kunnen we nu een folder verspreiden, of een flyer, hè, met even de informatie van hoe komt het nou dat het loopt zoals het loopt, hè? Zo val ik het maar even samen, zodat de buurt, de omwonenden ook goed geïnformeerd daarover zijn. Ik moet zeggen dat de heer Rispik als een soort voorman van de bewoners heel veel ook aan de informatievoorziening al heeft gedaan. En dat, zover ik dat natuurlijk kan beoordelen, ook op een feitelijk juiste wijze. Maar dat verzet, daar verzet zich niks tegen om ook als gemeente dat nog alsnog te doen. Dus bij deze wil ik dat toezeggen, dat we dat zullen doen. De witte vlekken, ja, daar moet ik helaas iets corrigeren wat ik in de commissievergadering heb gezegd. In de commissievergadering heb ik gezegd dat er 42 witte vlekken zijn in Heerlen. Dat klopte op het moment dat we de witte vlekken hadden geïnventariseerd. Maar dat inventariseren van de witte vlekken is inmiddels alweer 2 jaar geleden. Toen waren er 42. Daarna hebben we, dus dat, nu komt de correctie, daarna hebben we natuurlijk al een aantal maatregelen genomen. Beheersverordening hebt u vastgesteld. We hebben ook een aantal bestemmingsplannen inmiddels geactualiseerd. En de huidige stand van witte vlekken is 17. Dus beduidend lager. En ja, excuses voor de onduidelijkheid. En als u vanavond het bestemmingsplan Heerlen Stad Noord vaststelt, daalt het naar 10. Het komt namelijk, dat heb ik toen wel gezegd geloof ik in de commissievergadering, dat komt omdat juist in dit bestemmingsplan veel witte vlekken zitten. Dat is, ja, dat is bepaald historisch zo gegroeid. Dus u ziet dat we het onder controle krijgen, gelukkig ook maar. En wat wel kan blijven staan is wat ik ook in de commissie toen zei, dat we medio 2016 vanwege alle aanhoudingsplichten die er dan volgen vanuit actualisaties die we dan hebben ingezet, dat op dat moment de witte vlekken problematiek volledig onder controle zal zijn. Goed, dat over de witte vlekken. Dan over wat dieper op de Schandelmolenweg in. Het gesprek dat plaats heeft gevonden, klopt, er heeft een gesprek plaatsgevonden met Waals Vastgoed. Ik zou het niet willen typeren als een prettig gesprek, we waren namelijk niet met elkaar eens. Dat is op zich wel een constructief gesprek. In feite, je bleef wel met elkaar in gesprek, om het zo maar te zeggen. Maar ja, zoals u in het verslag ook hebt kunnen lezen, geeft de ontwikkelaar aan dat hij zich, of dat kun je impliciet erin lezen, zich heel goed bewust is van zijn planologische rechten. En daarom in eerste instantie gewoon de voorkeur laat uitgaan naar de huidige locatie. En dat hij wel open staat voor alternatieven, maar dat die alternatieven moeten betekenen dat, dat het voor hem financieel niet duurder wordt, dat het ruimtelijk inpasbaar is en dat het heel dicht in de buurt ligt van een stadsdeelcentrum. Hij zei in eerste instantie het centrum van Heerlen. Uiteindelijk heeft hij het genuanceerd naar doorvragen dat een stadsdeelcentrum ook voldoende zou zijn. Oftewel voorzieningen in de buurt voor de mensen die daar gehuisvest zullen worden. We hebben die handschoenen ook opgenomen. We hebben inmiddels ook een eerste inventarisatie gemaakt. Ja, daar blijkt uit dat het gewoon, dat moet gewoon eerlijk in zijn, dat het niet makkelijk zal worden om een alternatieve locatie te vinden die aan alle voorwaarden ook voldoet. We denken, we gaan het binnenkort bespreken, we denken dat we uiteindelijk wel op 1 uit zullen komen. Ik zal nu niet zeggen welke dat is, want dat moet echt nog even nader worden uitgezocht. Maar dat is in ieder geval wel de verwachting. En die zullen we ook inbrengen. Maar of dat gaat leiden tot een verandering, ja. Ik wil we moeten daar gewoon eerlijk in zijn. Ik wil hier geen valse verwachtingen wekken. Dat zal toch wel hele lastige worden. Maar laat onverlet dat we het gaan proberen. Delphinium, daar hebben we ook mee gesproken. Daar heeft ook een gesprek mee plaatsgevonden einde van afgelopen week. Dat is de partij die dan zeg maar het pand zou gaan betrekken, hè, zou gaan exploiteren. Zij geven aan dat zij, met name zij, heel veel belang hechten aan de nabijheid van van centrumvoorzieningen. Dus het komt vooral vanuit die partij, komt die eis. En dat zij verder zich ja, ook schikken naar wat de ontwikkelaar doet, dat ze daarin in meegaan. Dat ze overigens hebben wel heel duidelijk aangegeven dat zij het betreuren dat de wijk niet goed is geïnformeerd. Dat zij daar ook op hebben aangedrongen bij de projectontwikkelaar, maar dat helaas niet gebeurd is. De ontwikkelaar heeft dus aangegeven dat hij, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, een informatieavond in de buurt zal organiseren om het plan toe te lichten. Ja, goed. Wat laat, maar ja, dan gebeurt het in ieder geval wel, zullen we maar zeggen. Als de heer Brouwer zegt dat de gemeente niet blij is met deze ontwikkeling, dan heeft hij volledig gelijk, dat klopt. En hij heeft eigenlijk de redenen waarom we daar niet blij om zijn keurig opgestomd, die ga ik hier ook niet herhalen. Hij zegt politiek is meer dan juridische haarkloverij. Ja, daar ben ik ook met hem eens, dat is natuurlijk waar. Aan de andere kant, ja, we leven wel in een rechtsstaat en dat klinkt meteen heel zwaar. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat inderdaad het principe van rechtszekerheid natuurlijk een belangrijk principe is. En dan zeg ik wel tegen de heer Simons, ik kom dadelijk heel specifiek op zijn amendement. De rechtszekerheid gaat nog iets verder dan alleen maar kenbaarheid. Hè. Het gaat natuurlijk er ook over dat je binnen een redelijke termijn gebruik kunt maken van je planologische rechten. Nou, dan raken we aan de crux. Hè. En de crux is dan, wat is een redelijke termijn? En daar bestaat geen keihard antwoord op. Dat is van per casus verschillend. En dan moet je naar een rechter stappen om daar gewoon een uitspraak over te krijgen. Kijk, waar de gemeente zijn argumentatie op gebaseerd heeft, is op het feit dat uit jurisprudentie blijkt dat als het gaat om het bouwen van een reguliere woning, men een termijn van 1 jaar aanhoudt. Binnen één jaar moet men in staat zijn om dat te kunnen te realiseren. In de zin beginnen met de bouw, alle voorbereidingen die moet treffen, et cetera. Dit is geen reguliere woning. Het is een groter complex. Het gaat om meerdere woningen. En daarom zou je daaruit kunnen afleiden. Maar nogmaals, dat is ook dat doe je met een bepaalde inschatting, maar het is geen wetenschap. Daarom zou je kunnen afleiden dat een termijn van 2 jaar redelijk moet zijn. Nu ligt er het voorstel om naar 1 jaar te gaan. Dat bergt een risico in zich. Laten we daar gewoon klip en klaar in zijn. Het kan zijn dat de ontwikkelaar zegt, 1 jaar is erg kort. Ik vind dat ik dan niet voldoende mate van mijn rechten gebruik kunt maken. Dus ik stap naar de rechter. Dat betekent niet overigens dat we een enorme juridische kosten gaan maken. Dat valt relatief echt wel mee. Het is geen hele complexe procedure die er dan opgestart wordt. En als je, stel je verliest het bij de Raad van State, en ik moet u wel aangeven, die kans is echt wel aanwezig. Hè. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar hij is wel aanwezig. Hij is wel reëel. Stel je verliest het bij de rechter, dan zul je daarna het bestemmingsplan moeten repareren. En dan komt het hier weer terug en dan wellicht weer in de vorm van 2 jaar. Maar u loopt ook het risico dat het dan meer moet zijn. Hè? Of dat de rechter er zelf in voorziet en de termijn op 3 jaar of 5 jaar stelt. Allemaal koffiedik kijken. Dat repareren is ook op zichzelf beschouwd geen ingewikkelde procedure. U hebt vandaag bij hamerslag ook een reparatie goedgekeurd. En ook daarvan kan ik zeggen, die kosten vallen mee. Dus als om de kosten gaat, dat moet u nu niet leiden. Dat is niet het punt. Wat u moet leiden is de vraag, wilt u het risico aan dat bij een rechter wel sneuvelt? En het risico is er. Vanuit college kan ik zeggen dat, omdat wij ook gewoon vinden dat het geen gewenste ontwikkeling is, dat het ook goed is om daar een signaal aan af te geven, dat wij ons niet zullen verzetten tegen het amendement, hè, zover wij daar als college überhaupt ons dat tegen mogen verzetten, hè, maar ik ga het hier niet ontraden. Maar dat ik u wel op het hart wil drukken dat u een risico, u moet zich wel bewust zijn van het risico. Dus niet, als het dan misgaat na afloop zeggen, wat is dat nou?
Dat is een interruptie van de heer Brouwer.
Voorzitter, meneer de wethouder, loop je zo'n risico ook niet gewoon met 2 jaar? Daar kan de ontwikkelaar toch ook niet mee akkoord gaan?
Ja.
Die gaat hoe dan ook gaat die dat aanvechten.
Dus klopt.
Dat risico wordt niet groter.
Jawel. Nee, hij wordt wel groter. Nee, kijk, de heer Brouw heeft natuurlijk gelijk. Het risico loop je nu ook. Hè? Het kan ook zijn dat de ontwikkelaar zegt, 2 jaar is mij ook te kort. En zeker als je ziet dat hij eerst 5 jaar had gekregen en dat het gemeentebestuur Amstelhalve heeft ingekort tot 2 jaar. Maar bij 1 jaar wordt het risico natuurlijk wel iets groter. De termijn wordt korter. De rechter kan eerder tot de conclusie komen. Nogmaals, of het zo is, weet je, maar kan eerder tot de conclusie komen. En dat is wel heel kort om van de planlogische rechten gebruik te maken.
Zo, een interruptie van de heer Brouwer.
Meneer de voorzitter, maar in die omgevingsvergunning is je ook in 26 weken gebonden.
Dus ja.
Dat was de onderbouwing van het voorstel. Ja. Dat is een redelijke onderbouwing, hoor.
Voorzitter, dat klopt, maar dat is natuurlijk ook echt een wettelijke termijn, om het zo maar te zeggen. En het punt is natuurlijk, als die omgevingsvergunning verlopen is, dan moet je hem intrekken als gemeente. Dat moet je echt actief doen, hè, anders blijft hij in stand. Daar zit ook weer een procedure aan vast. En die procedure behelst ook weer een aantal weken, want de initiatiefnemer, de aanvraag moet dan ook weer gehoord worden, et cetera. En dan beginnen die weken wel al op te tellen. U voelt wel aan, 1 jaar, het raakt wel aan een bepaalde grens. Maar nogmaals, laat u niet op financiële zaken wat dat betreft leiden. En stel de rechter besluit iets anders, dan besluit de rechter iets anders. Dat is ook niet altijd een probleem. Daar hebben we uiteindelijk in diezelfde rechtsstaat ook een rechter voor.
Voorzitter. Voorzitter, het klopt wat de wethouder zegt. Echter, op het moment dat de gemeente de termijn van 26 weken in de gaten houdt,
ja,
en we meteen na die 26 weken de actieve procedure gaat insteken voor het intrekken van de omgevingsvergunning, dan kun je dat makkelijk binnen 26 weken realiseren.
Oh, maar
ik geef even de wethouder het woord.
Voorzitter, dat heb je mij ook niet horen zeggen. Hè? En sterker,
ik geef u eerst het woord om te antwoorden, daarna een interruptie van de heer Bertrand en dan de heer Lodewijks. De wethouder.
Sorry, voorzitter. Dat hebt u mij ook niet horen zeggen. Dat kan zeker. En het is niet voor niks dat ook in het raadsvoorstel heel duidelijk staat dat met het niet alleen 26 weken gaat, maar dat we ook meteen moeten overgaan tot het intrekken daarvan. Dat is gewoon, dat gaan we ook doen. Dat ben ik gewoon met u eens. Maar dan nog wordt het wel krap, want het bouwen van zo'n complex behelst meer dan alleen maar de planologische procedure. En dan kunt u zeggen, natuurlijk, er ligt ook al een plan. Hè? De mate van uitwerking van het plan ken ik natuurlijk niet. Men heeft schetsmatig het plan even laten zien in dat gesprek. En na de vaststelling ook, gaat men ook naar de buurt daarmee.
Interruptie van de heer Bertelet.
hierop? Of?
Dat gaan we nu horen.
Dank u. Geeft het terugbrengen van de termijn van 2 naar 1 jaar niet de rechter een extra argument om de projectontwikkelaar gelijk te geven met betrekking tot planschade?
De wethouder.
Ja, het is lastig. Ja, voorzitter, we gaan nu langzaam een beetje naar de glazen bol. Dat is lastig. Ik wil ook niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Ik kan die inschatting ook niet maken. Ik denk zelfs een. Ik ben geen jurist, maar ik denk zelfs een jurist die inschatting niet echt kan maken. Het enige wat ik kan zeggen is, 1 jaar is korter dan 2 jaar. Kort oftewel, geeft minder ruimte om gebruik te maken van je planologische rechten. En daarmee zou het zo kunnen zijn dat een rechter besluit dat dat te kort is. En die kans is iets groter natuurlijk bij 1 jaar dan bij 2 jaar. Maar het kan zijn dat u zegt, wij zijn bereid om het risico te nemen.
Oké, dankjewel. Interruptie van de heer Lodewijks.
Ja, kijk, we hebben al eerder een discussie hier gevoerd dat we niet in de rechtszaal zitten. Dus,
nee.
dus dat gaan we ook nu niet meer doen. Maar mijn vraag gaat wel even over het proces. Want in hoeverre is de verkorting van die termijn nou een streep door, laten we zeggen, het proces wat u voert omtrent het vinden van een oplossing voor zowel de vastgoedondernemer als de inwoners daar. En dat moet ons doel zijn. Het doel moet zijn, vind een goede oplossing. En als deze verkorting van de termijn onze onderhandelingssituatie verslechtert, maar tegelijkertijd de ondernemer dwingt om sneller te werken, dan komen de inwoners in een nadelige situatie. En kunt u daar eens op reageren?
De wethouder.
Ja, voorzitter, u schetst daar twee op zich interessante of even relevante punten. De eerste plaats, wat betekent dit voor je relatie met de ontwikkelaar? Ik denk dat dat op zich wel zou kunnen meevallen, in die zin dat je die zaken ook moet scheiden. We hebben ook in het gesprek heel duidelijk aangegeven dat ook bijvoorbeeld de hele bezwaarprocedure die er nu loopt, dat we die echt gescheiden willen houden van de gesprekken die we voeren. Dat is gewoon een publiekrechtelijke weg die we met elkaar aan het gaan zijn, waarin wij gewoon de stappen moeten zetten die we moeten zetten. En als u als raad besluit om daar 1 jaar van te maken, gezondheid, als u als raad besluit om er 1 jaar van te maken, hebben wij als college daarna vervolgens naar te handelen. Ik denk dat we dat kunnen uitleggen. Uw tweede punt, maar dat moet dan ook in de afweging meegenomen worden van u als raad, snijdt natuurlijk wel hout. Ja, het is waar dat als de ontwikkelaar zou zeggen, ik accepteer dan maar die periode van 1 jaar, ik noem het als voorbeeld, dat hij dan meer druk voelt en sneller gaat bouwen. Maar ja, ik denk dat het voor de omwonenden niet zozeer gaat om of dat gebouw er dan komt binnen 6 maanden of 1 jaar. Ze willen vooral dat gebouw er gewoon niet. En ze willen de kans dat het gebouw komt zoveel mogelijk verkleinen. Daar gaat het volgens mij hier om.
En hoe beoordeelt u dan...
Interruptie van de heer Lodewijks.
Hoe beoordeelt u dan dit amendement in dat licht? Want daar ben ik benieuwd naar.
De wethouder.
In dat licht dat wel een risicofactor is, ja. Dat is zo.
Voorzitter. Even rond voor een tweede termijn. De heer Leers, ja.
Ja, meneer de voorzitter.
De heer Leers.
Dank u wel. Voorzitter, u deed daar straks een geweldig voorstel. En dat moet ik nu in deze tweede termijn natuurlijk dan ook in praktijk gaan brengen. U gaf daar straks de voorzitter van de raadscommissie het woord in verband met duidelijkheid te geven over hoe dat zat met die inspraak in de commissie. Er is tijdens de vorige commissievergadering eigenlijk bijna alle minuut, of binnen 24 uur, duidelijk geworden dat het toch mogelijk was om inspraak te hebben in een raadscommissie. Dus inspraak over die bestemmingsplannen. Nu duurde het naar alle waarschijnlijkheid een heel stuk langer. Het duurde inmiddels al een heel stuk langer en het kan zelfs tot november duren totdat duidelijkheid is of een antwoord gegeven kan worden op mijn gestelde vraag. Het een valt voor mij niet met het ander te rijmen. Het was snel duidelijk dat het wel kon, maar het is nu niet snel duidelijk wat het betekent voor eerdere gevallen. Ik zou graag toch over dat onderwerp wat meer uitleg willen hebben waarom het tot november zou kunnen duren. En dat dat niet, laten we zeggen, het een kon binnen 24 uur, dat het ander binnen een tijdsbestek, laat ik zeggen, van een werkweek mogelijk zou moeten zijn. En die termijn is inmiddels ruimschoots overtroffen. Dank u wel.
Het fenomeen dat u aanstipt heeft in ieder geval te maken met het, laat ik zeggen, organiseren van de vergadering en niet met het agendapunt as such. Ik stel daarom voor, en als ik goed geluisterd heb, zei de heer Klaas ook maximaal tot november. De griffier heeft ook aangegeven zo gauw mogelijk als het kan. En ik stel voor dit punt in ieder geval procedureel door te geleiden ook naar het presidium. Om in ieder geval daar het procedurele verhaal te zien en uiterlijk in de commissie van november inhoudelijk te behandelen.
Want anders moet de wethouder nu een antwoord gaan geven voor iets waar de raad over gaat. En dat lijkt me duaal gezien niet verstandig. Dus als u daarmee akkoord bent, dan stel ik voor de vragen zo door te geleiden. En dan hebben we een presidium daarover, de procedurele kant. En in de commissie van november uiterlijk, dan wel zoveel eerder het antwoord inhoudelijk. Ik kijk even of u daarmee kunt instemmen.
Voorzitter, als daarvoor zorg gedragen wordt, dan kan ik daarmee instemmen.
De griffier knikt instemmend, dus dat zal zo zijn. Dat betekent dat wij overgaan tot stemming. Kijk nog even naar de wethouder. Er is geen behoefte meer aan verdere toelichting. Dat betekent dat we eerst gaan stemmen over het amendement. En op het moment dat dat geweest is, stemmen wij over het voorstel zelf. Het amendement. Wie is voor het ingediende amendement?
Voorzitter, mag ik wel een stemverklaring bij dat amendement?
U mag een stemverklaring afgeven. Het woord is aan de heer Hazen.
Ja, de Stadspartij kan de achterliggende gedachte bij het amendement goed volgen. Vindt dat ook sympathiek. Maar wij denken dat de argumentatie van de wethouder in deze veel sterker was. En we nemen aan dat het risico te groot is om dat op 1 jaar terug te brengen. En zullen dus tegen het amendement stemmen.
De heer Lodewijk heeft ook een stemverklaring.
Ja, dank u wel, de heer voorzitter. Wij zullen ook tegen het amendement stemmen, omdat wij het risico, wij eigenlijk de wethouder de ruimte willen geven om, ondanks alle hurdles die er zijn, tot een goede oplossing te komen. En het verkorten van die termijn, daar verwacht ik van, dat dat niet leidt tot een oplossing die zowel bijdraagt aan het belang van de vastgoedondernemer en het belang van de inwoners. Dus wij zullen tegen het amendement stemmen.
De heer Bertelet.
Sluiten wij ons bij aan. Wij achten ook de risico's te groot. Dus wij zullen ook tegen het amendement stemmen.
Meneer Klaassen.
Voorzitter, hetzelfde geldt voor de CDA-fractie.
Akkoord. Dan kijk ik toch wie is voor het voorstel. De heer Brouwer wenst nog een stemverklaring.
Ik kreeg ook een stemverklaring af. Ik denk dat het risico namelijk niet veel groter wordt. Het risico blijft even groot. Alleen als je een vastlegt op een jaar, dan heb je kans dat je veel meer druk op de ketel kunt zetten. En dat is wat naar onze mening moet. Dus wij stemmen voor het amendement.
Goed, dan kijk ik wie is voor het voorstel. Voor het amendement, terechtwijzing.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 21.
Wie is er tegen? Daarmee is het amendement aangenomen. Dan betekent dat we nu gaan stemmen over het gewijzigde voorstel. Dus je moet nu het voorstel lezen met het zojuist geaccordeerde amendement. Wie is voor het voorstel? Dan is hij unaniem al dus besloten. Dank u wel. Kom bij agenda punt 9. Het geven van een zienswijze ten aanzien van de principebesluiten van het college in zaken de aanbestedingsstrategie van het nieuwe stadskantoor. Wie wenst hierover het woord? Mevrouw Klaasens. Even kijken, de heer De Klein. Mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is ons volstrekt onduidelijk waarom het college voor de voorgestelde strategie kiest. In het verleden hebben we niet zulke goede ervaringen gehad met het uit handen geven van de ontwikkelingen in onze stad. En dat lijkt door te kiezen voor deze strategie nu opnieuw te gaan gebeuren. Zelfs de aanbesteding wordt uitbesteed. En wij vragen ons af op welke momenten en op welke manier het college de regie op het hele proces kan houden. Hoe realistisch is het om te denken dat een marktpartij nieuwbouw gaat neerzetten als er een contract voor 15 jaar wordt afgesloten? En is het niet sowieso duurder om een marktpartij de aanbesteding te laten regelen? Het lijkt onlokkelijk om alle risico's bij de ontwikkelende partij te leggen. Maar wat als deze partij niet kan voldoen aan hetgeen wordt afgesproken? Dan ligt het risico toch weer bij de gemeente, met alle gevolgen van dien. Ons vertrouwen in de markt is niet zo groot dat wij er blind van uitgaan dat dan alles vanzelf wel goed komt binnen de door de raad gestelde kaders. Dat geldt zowel voor het programma van eisen als het financiële kader en het tijdspad. We begrijpen dat in elk project risico's zijn verbonden, maar wat ons betreft zijn die risico's op voorhand niet minder als we alles aan de markt overlaten. Kan en wil het college ons informeren, bijvoorbeeld via een memo, als de eerste partijen geselecteerd zijn, zodat wij het proces kunnen volgen? Ook bij de skatehal lijkt eenzelfde soort laissez-faire te worden toegepast. Met ook hier weer het gevaar van sprookjesachtige aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn en te weinig realistische grip van de gemeente op ontwikkelaars. Als het probleem de afgelopen jaren een te groot vertrouwen in de markt was en te weinig grip en specialisme intern, moeten we die dan niet juist zelf verkrijgen in plaats van nog meer aan ontwikkelaars over te laten. Voorzitter, we zullen dit proces nu niet blokkeren. De medewerkers van de gemeente wachten al lang genoeg op een betere werkplek. Maar we zijn wel teleurgesteld dat dit kennelijk gewijzigde beleid niet uitvoeriger besproken en kritisch belicht is. We willen een serieus debat over de voor- en nadelen van de uitbesteding van het hele aanbestedingsproces, zodat we een serieuze afweging kunnen maken tussen meer en minder grip van de gemeenschap op ontwikkeling.
Dank u wel. Geef het woord aan de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, in principe zijn wij voor deze nieuwe strategie die er ligt, maar onze intentie gaat nog altijd uit om toch goed te kijken naar de voorkeur om renovatie van het huidige stadskantoor. Dus dat is in ieder geval, denk ik, goedkoper en minder risicovol dan in de nieuwe aanbestedingsstrategie.
Dank u wel. Dan kijk ik naar het college. Ik heb het woord aan de wethouder Aert.
Dank u, voorzitter. Mevrouw Klaas, ja, ook in de commissie heeft u zorgen daarover uitgesproken. En ja, het is een nieuwe manier voor ons. Het is geen nieuwe manier in de markt om aan te besteden. Wij zijn daarbij ook niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ons georiënteerd bij projecten die zo gewerkt hebben bij bijvoorbeeld in Eindhoven is een heel groot project. De kazerne is daar omgebouwd tot een internationale school. Maar we hebben daar dus in het land is er veel ervaring al mee. En wij wilden, ik wilde in ieder geval al een paar jaar dat wij eens op een andere manier met aanbesteden om zouden gaan. Omdat we tot nu toe altijd is natuurlijk ook een groot woord, heel vaak op onze neus kwamen doordat de traditionele aanbestedingen vaak een vechtstrijd in plaats van een goede aanbiedingen waren, waarbij je achteraf altijd met meer werk en dergelijke geconfronteerd werd. Juist om die redenen hebben wij gemeend ook bij het aan het voortraject om te komen tot een andere manier van aanbesteding externe expertise ingehuurd die daar en dat rapport heeft u gelezen, ook in adviseert. U bent ook bang dat het duurder wordt. Wij blijven ervan overtuigd dat wij de opdracht geven om binnen het budget wat u ons gegeven heeft, om daar binnen te acteren. En juist dat maakt het als een soort gesloten systeem, omdat dat bij de aanbieders komt te liggen. En uiteraard zullen we de aanbiedingen die wij krijgen heel nauwkeurig bespreken, bekijken. En uiteraard wil ik u ook heel graag gaandeweg het traject, want dat is een veel te belangrijk en groot traject, regelmatig hier in de commissie met u over de voortgang spreken. We zullen, als u het goed vindt, zullen wij u een soort planning aangeven en dan met u een voorstel doen op welke fases dat wij ermee bij u terug in commissie dan wel in de raad komen. Meneer De Klein, u zegt onze voorkeur is en blijft voor het huidige locatie van het stadskantoor. In dit programma, in deze manier van aanbesteden, is die niet uitgesloten. En dus daar kan dus gewoon voor elke locatie binnen de criteria gekozen worden, onder de voorwaarde dat er niet meer vierkante meters kantoor bij komen. En als de ontwikkelaar met een heel goed plan komt om op die locatie iets te veranderen, af te breken, te verbouwen, en het is een goed plan, dan zullen wij daar heel serieus naar kijken. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee in grote lijnen het antwoord heb gegeven.
Dank u wel. Kijk even, de behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Mevrouw Klaasens.
Dank u wel. Ook aan de wethouder voor de beantwoording. Hoewel het verhaal dat hij nu vertelt niet wezenlijk anders is dan die in de commissie heeft verteld. En onze zorgen daarmee niet zijn weggenomen. We zijn in ieder geval wel blij met zijn toezegging om naar de commissie toe te komen met het hele plan. Of een traject, het plan van het traject. Zodat we dat kunnen blijven monitoren. En misschien dat u toch nog even kan ingaan op de regie die de gemeente kan houden op dit hele traject.
Ja,
voorzitter, de regie die de gemeente hierin heeft is in de basis dat wij ons plan van eisen vanuit de functionaliteit neerleggen en gaandeweg het traject blijven toetsen dat daaraan voldaan wordt. Dus de regie voor het bouwen zelf ligt bij de marktpartij. De afspraken omtrent het 15-jarig onderhoud ligt ook bij de marktpartij. En de ervaring is zelfs dat daar veel kwalitatief beter werk geleverd wordt, omdat de partijen onderling elkaar daar scherp in houden. Maar wij houden in het hele project blijven wij betrokken met onze projectleider. En wij willen daar dus ook graag een externe begeleider voor inhuren. Die enerzijds ervaring met het traject heeft en anderzijds op die manier onze eigen medewerkers een soort training on the job kan geven om die expertise hier in de toekomst blijvend in huis te hebben.
Dat wij gaan stemmen over het voorstel. Wie is voor het voorstel? Dat is al dus besloten. Kom ik bij agenda punt 14. Het geven van een zienswijze in zaken het principebesluit van het college over het lidmaatschap van de coöperatie We Helpen. Ik kijk even wie het woord wenst hierover. Mevrouw Vaassen. Mevrouw Vaassen.
Namens SP heb ik eigenlijk één vraag en dat is om de evaluatie die nu ingepland is medio 2017, of september, oktober, om die 1 jaar naar voren te halen. De reden daarvoor is dat het lidmaatschap voor wehelpen.nl, ik begrijp dat het nodig is, met name ook om het hele traject waar er is, het proeftuin Mijn Zorg, om dat te ondersteunen. Ook om een nieuwe geïnteresseerde aan te trekken naast de zorg en de ouderen. Ik heb begrepen dat men een netwerk wil vergroten door studenten en iets meer hoog opgeleide mensen ook te betrekken bij de hele proeftuin Mijn Zorg en daarmee ook de participatiewet. Wat voor mij moeilijk maakt is het feit dat als je kijkt op dit moment bij wehelpen.nl, dat er het aantal deelnemers in verhouding nog vrij laag is en ook de hulpvragen en de aanbod vrij laag is. En ik zou heel graag zien dat wij in oktober 2016 een evaluatie hebben, dat je in ieder geval al kunt zien dat er een groei doorgemaakt wordt. Dat je ziet dat het ook daadwerkelijk aanslaat, deze manier van werken. Landelijk gezien is het nog heel klein en wat ik heel jammer vind is ook dat binnen Parkstad, ja, dat er dan toch weer niet gebruik maakt van één en dezelfde manier om mensen bij het geheel te betrekken. Eén vraag, breng die evaluatie 1 jaar naar voren. Zorgverzekeraars vragen best veel geld aan banken om deze site te ondersteunen. En dan denk ik van, ze hebben zelf best geld genoeg op de plank liggen om een hogere bijdrage te leveren.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Voorzitter, twee dingen, of eigenlijk drie dingen wat mij betreft. Op de eerste plaats zijn we blij dat we bij dit project in ieder geval voor een van de eerste keren de ziektekostenverzekeraar zover gekregen hebben, dat die echt meebetaalt aan zaken die er rond de zorg in de gemeente spelen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, we tellen onze zegeningen en we hopen dat dit goede voorbeeld nog heel veel volgelingen krijgt. Op de tweede plaats, het is inderdaad zo dat het aantal deelnemers op dit moment nog erg laag is, maar we beginnen ook net. En daarom is sowieso de bedoeling om natuurlijk om er een proef van te maken. We gaan het in principe aan voor zeg maar 2 jaar en 2 maanden, om dan te kunnen beoordelen in hoeverre we verder gaan. Ik heb er best wel vertrouwen in dat het in de tussentijd behoorlijk kan groeien. En op uw concrete vraag van haal die evaluatie naar voren, daar wil ik graag bevestigend op antwoorden.
Dank u wel. Kijk even naar mevrouw Vaassen van eventueel tweede termijn.
Dank u wel.
Ik kijk even rond of nog anderen een tweede termijn willen. De heer Seistermans, geef het wel mevrouw Vaassen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat de wethouder voornemens is om de evaluatie naar voren te halen, want ik denk dat je dan best nog wel een aantal zaken kunt bijstellen. Dus kunnen wij instemmen met dit voorstel.
Ja, de heer Seistermans.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag die ik ook in de commissie heb gesteld. Er zijn maar 3 gemeenten binnen Parkstad die hun steentje bijdragen in deze. De heer Van Zutphen verantwoordde mij erop dat hij daar niks aan kon doen. Nu heb ik uit andere bronnen vernomen dat een provincie garant zou gestaan voor een bepaald bedrag. En dat hij de andere gemeenten erbij gaan betrekken. Kan hij mij even de stand van zaken in deze mededelen? Dat was mijn vraag, dank u.
Ik geef het aan de wethouder.
Voorzitter, het is inderdaad heel jammer dat een aantal andere parkstadgemeenten kiezen voor een andere website. Volgens mij komt dat de duidelijkheid niet ten goede. En meneer de voorzitter, toen we dat in de commissie bespraken, heb ik verwezen naar mijn toespraak die ik gehouden heb bij uw aantreden. Wat onder andere ging over de versnippering in onze regio. Dus ja, wat dat betreft delen wij de zorg. Uw vraag over de provincie, de rol van de provincie, daar kan ik zo geen antwoord op geven. Is mij niet bekend. En daar komen we dan schriftelijk op terug.
Dank u wel. Dat betekent dat wij gaan stemmen over het voorstel. Kijk even, wie is voor het voorstel? Is unaniem zo te zien, al dus besloten. Aangezien ik graag kort even stand van zaken wil vertellen rondom mijn positie en de woonplaatsvereisten, zou ik er mij willen vragen om even kort het voorzitterschap over te nemen.
Prima, dan geef ik het woord meteen aan de burgemeester.
Ja, dank u wel. Het voorstel dat er ligt is een formaliteit die noodzakelijk is gezien het feit dat ik op dit moment nog steeds in Spouwbeek woon en niet in Heerlen. Ik kan u wel vertellen dat inmiddels een huis zo goed als gekocht is hier in Heerlen. We hebben een voorlopige koopovereenkomst getekend. Daar moet wel nog een huis gekeurd worden. Maar goed, ik wil het volledigheidshalve hier wel gezegd hebben dat ik vind dat als je de woonplaatsvereisten vraagt, dat je dan ook mededeling doet. Dat vind ik wel zo netjes naar u toe. Maar strikt formeel heb ik wel die woonplaatsvereisten nodig, omdat je anders verstoot tegen datgene wat er is. En het vooruitzicht is dat wij rond, het hangt ook een beetje af van de drukte rondom Serious Request, zult u begrijpen, waarschijnlijk januari, uiterlijk februari in Heerlen woonachtig zullen zijn.
Ik kijk naar de raad, vragen, opmerkingen niet, dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Dan ga ik ervan uit dat al dus besloten is. Al dus besloten. Ja, ik moet wel even goed geregeld hebben. Dan agenda punt 19. Het vaststellen van het vernieuwd vergaderstelsel van de gemeenteraad. En ik kijk even het over het woord. De heer De Klein. Jan-Hans, de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, ik ben voorstander van deze nieuwe raadsbijeenkomsten. Het enige wat ik wil vragen is de termijn van ingangsdatum is 1 december 2015... Er zijn al misschien genoeg mensen die hun agenda's al vol hebben staan voor die maand. En de vraag dan is dan ook van, kunnen we niet gewoon starten op 1 januari 2016?
Dat is een vraag die u aan uw collega's zult stellen. Ik zie dit even als een verkapt amendement. Ik kijk even rond of u wenst vast te houden dan wel dat u op 1 januari aanstaande de ingangsdatum wil hebben. Ik stel voor dat ik even per fractie een rondje maak als u daarmee akkoord bent. Ik begin even met de fractie.
Voorzitter.
Sorry, excuse de heer Simon.
Zou we misschien de vergadering even willen schorsen, zodat we dat even per fractie kunnen bespreken?
Prima. Ja, als u een schorsing wenst, kunnen we schorsen.
Ja.
5 minuten?
Ja, 5 minuten.
Ik schors de vergadering 5 minuten, over 5 minuten beginnen we weer. Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen weer in te nemen? Ook ter linkerzijde van mij, ik heropen de vergadering. De heer Simons vroeg om een schorsing, dus ik geef hem als eerste het woord. De heer Simons.
Voorzitter, we hebben net even overleg gehad binnen de fractie en wij gaan akkoord met het voorstel van Hafleers.
Akkoord, ik maak even het rondje per fractie als u akkoord bent. De heer Meijer, akkoord. De heer Klaassen, akkoord. De heer Peterman, akkoord. De heer Rannemai, akkoord. Ik neem aan de fractie Hafleers als indiener, akkoord. De Partij van Arbeid, akkoord. Stadspartij.
Voorzitter, wij hadden liever gehad dat het 1 december was ingegaan, zo vroeg mogelijk. Liever al een paar maanden geleden zelfs. Maar als iedereen voor 1 januari is, dan zullen we ons daarbij neerleggen.
Akkoord, dan kijk even naar Partij Groensbroeks Belang. Ook akkoord, dan mag ik concluderen dat het mondelinge amendement bij deze is aangenomen en dat we dus de ingangsdatum kiezen 1 januari 2016. Aldus besloten. Komen we bij agenda punt 21. Ik heb het voor mezelf opgeschreven, de tv-uitzending. En ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Meijer. De heer Damen. De heer Lodewijks. Kijk even. De heer Bertolet. Kijk even. Even na. Niet? Niet? Dan kijk even naar de rechterkant. Zo over het woord. De heer Klaassen. Geef het woord naar Meijer.
Ja, voorzitter, de beantwoording van het college naar aanleiding van mijn vragen in het vragenuur laat niets aan onduidelijkheid te wensen over. En ja, dat leidt ertoe dat ik vind dat hier nu een ondergrens, laten we zeggen, dat er doorheen gevallen wordt. En daarom vind ik dat we daar een debat over moeten voeren. Debat over de geloofwaardigheid van ons allen, van de politiek. Het eventuele gevaar en risico op cynisme. En ik zal uitleggen waarom ik vind dat we daar hierover moeten hebben. Kijk, je mag een initiatief en een project in onze stad, daar mag je kritiek op hebben, daar mag je niet mee eens zijn, daar mag je zelfs heel erg negatief over zijn. Ook, en zelfs als je daar ooit mee hebt ingestemd. Ik ben helemaal niet van de lijn dat als er democratische besluiten zijn genomen, dat je na die democratische besluiten niet meer daarop als fractie, als partij, als individuele raadslid zou mogen terugkomen. Dat mag wat mij betreft te alle tijden. Je mag ook met elkaar ideologisch botsen, van meningsverschillen, vind ik verder geen enkel punt. Maar als je je politieke oordeel niet langer fundeert en baseert op feiten, dan loop je het risico op een tunnelvisie. In dit geval een tunnelvisie in een hele donkere tunnel, waar nauwelijks nog licht is. En dan loop je het risico dat je het halen van je eigen gelijk en daarmee zelfs het beschadigen van het project of het initiatief in je stad, dat dat een doel wordt. En dan beschadig je tegelijkertijd ook de geloofwaardigheid van deze raad. En daar verzet ik mij tegen. En dan beschadig je ook bewust, willens en wetens, zeker als je na een uitzending zoals afgelopen vrijdag en de beantwoording zoals we zojuist hebben kunnen horen, waaruit bleek dat er 9 feitelijke onwaarheden in zaten. Waaronder flagrante leugens.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
Waaruit is gebleken dat er onwaarheden en flagrante leugens zouden zitten in dat verhaal.
Ja,
mij is dat niet gebleken.
Ja, Meijer.
Nee, ja, voorzitter, dat als je de leugens verzint en daarin gelooft, dan is het ook heel moeilijk om het verschil tussen de leugens en de realiteit te kunnen zien. Dat zie je vaker in zo'n tunnelvisie. Maar ik zal u zeggen, meneer Leers. Meneer Leers, ik wil u een vraag beantwoorden.
Interruptie van de heer Leers, dan de heer Meijer. En
ik zou de heer Meijer graag willen meegeven dat ik over mijn eigen woorden ga. En ik neem aan de heer Peterman ook over zijn eigen woorden gaat. En ik wil hem nu voor alle duidelijkheid alvast vertellen dat ik volledig achter datgene sta wat uitgezonden is. En ik dat ook heb geprobeerd te staven tijdens het vragenuur met de diverse vragen die ik gesteld heb, waarvan het merendeel helaas het college niet beantwoord is.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter, ik heb op geen enkel moment gezegd dat de heer Leers niet over zijn eigen woorden zou mogen gaan. Op geen enkel moment. En ik wil graag ingaan op alle flagrante leugens, totale onzin, onwaarheden, uit de duim gezogen argumenten om een project te beschadigen en daarmee de stad te beschadigen. Zonder enig probleem wil ik daar stuk voor stuk op ingaan. Nee, maar meneer de voorzitter, het zou fijn zijn als ik eerst het antwoord mag geven en dan mag, meneer Peterman die komt ook nog aan de beurt. Die krijgt zijn pakje van geval.
Als niet erg vindt, bepaal ik de vergaderorde en gaat u over uw betoog. Gaat u vooral
nou, dat is prima, maar ik zou wel nog graag, meneer Leers vroeg mij, wat zijn dan de verschillende argumenten? Die wil ik graag noemen.
Ga door.
Nou ja, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik ga ze allemaal gewoon, ga het rijtje langs. Bordeel. Verstrekt verzonnen. Sterker nog, meneer Peterman, die heeft zelf, laten we zeggen, dat idee geopperd. Een idee dat nooit enig plan is geweest bij de gemeente. Dus het is een soort van, wat hier gebeurt is, meneer
nu
Peterman.
Nu komt er toch een interruptie, ik spreek heer Peterman aan en hij wenst een interruptie, had hij sneller gevraagd. Heer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Ik was natuurlijk niet bij het vragenuurtje en ik was in debat met de heer Huisman.
Geeft te denken, ja.
Maar ik heb...
Meneer de voorzitter.
Ik heb het goed fatsoen de heer Braken in ieder geval een memo gestuurd. Nou ja, even spreekwoordelijk gezien een memo waarbij het verhaal in ieder geval tot aan hoed en rand is toegelicht. Waarin ook nog een nabelronde is geweest om te kijken of de initiatiefnemers nog contact hebben gezocht met wethouder De Beer en wethouder Braken. Ze hebben, laat ik zeggen, eieren voor hun geld gekozen en zijn nu bezig in Amsterdam. Dus ik zou niet weten, laat ik zeggen, als u het beweert, hè, dat ik zaken
van Karel Marx goed op Paris
verweert, laat ik zeggen, als ik dat beweer, als u beweert dat ik dit verhaal uit mijn duim heb gezogen, terwijl ik inderdaad het goed fatsoen de heer Braken in ieder geval hoed en rand heb gegeven, duur moment dat ik er niet zou zijn, dat heb ik gedaan, dat mag hij ook, daar kan hij in ieder geval op reageren. Dan als u dat beweert, laat ik zeggen, dat ik dat uit de duim heb gezogen, dan zult u met panklare feiten moeten komen om aan te tonen dat dat zo is.
Okay.
Doet u dat niet, dan geef ik u een vriendelijke waarschuwing, meneer Meijer, maar dan grijp ik in.
Meneer Peterman, het is niet aan u om waarschuwing uit te delen. Ik vind ook niet dat dat gepast is in deze raadzaal. U krijgt de gelegenheid om uw zegje te doen, dat geldt voor ieder raadslid. En waarschuwingen uitspreken naar elkaar, dat doet hooguit de voorzitter als u zich niet aan de orde houdt. En ik vind dit buiten de orde. Dus ik wil het helder gezegd te hebben. En de heer Meijer vervolgt nu zijn betoog.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Deze jongen van de straat is niet bang voor vriendelijke waarschuwingen. Maar dank dat u het buiten de orde heeft geplaatst. Kijk, als je in een tv-programma op een landelijk podium beweert dat de gemeente van plan zou zijn om in het Grand Hotel, het voormalige gebouw van het Grand Hotel, om daar een bordeel tot stand te brengen, terwijl dat je eigen idee is, kennelijk, je eigen initiatief is, en je vervolgens van het eigen idee en eigen initiatief met ingeblikt geklap en gelach op de achtergrond daar satire van maakt. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Dat is een soort van hele slechte souteneur. Een hele fantasievolle souteneur. Dus je verzint zelf wat. Vervolgens maken mensen zich daar zorgen om. Wordt daar satire van gemaakt.
Er is toch een interruptie van de heer Peterman.
Als u de uitzending goed nakijkt en de integraal is verzonden door de heer Jansen, heb ik never nooit genoemd dat het gemeentestuur is. Maar ik heb gezegd, ze, en in dit geval zijn het mensen die ermee bezig zijn. Maar ik heb nooit letterlijk genoemd, het gemeentebestuur, oftewel het college, oftewel de wethouder, heeft plannen met een bordeel. Er werd toen op dat moment in maart, in januari is de aanvraag gekomen en is het besproken, maar niet met het college en het gemeentebestuur is never nooit genoemd. Als u dit nu nog één keer uitspreekt, meneer Meijer, dan moet ik u toch echt gaan corrigeren.
Ja, dank u uit. Maar voorzitter,
heren, ik stel één ding voor. We gaan elkaar hier niet uitdagen. We houden het normaal. Ieder kan zijn betoog doen. En als we het niet op deze manier doen, dan vraag ik even een schorsing en spreek ik graag even degene, in ieder geval de fractievoorzitters, even toe in elkaar, want dit kan niet. Iedereen heeft het recht om te zeggen wat hij wil. U krijgt twee termijnen, maar we houden het netjes. Ik geef nu het woord aan de heer Meijer en hij vervolgt nu zijn betoog zonder interruptie. De heer Meijer.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, het interesseert me eigenlijk helemaal niet of het ze is of wat het precies is. De suggestie is dat er in een programma waarin wel degelijk wordt gesproken van een gemeente, de gemeente Heerlen, die een maankwartier zou bouwen van 180 miljoen. De hele suggestie is dat ter plekke in het centrum, het oude voormalige gebouw van het Grand Hotel, dat er een bordeel zou komen. Dat doe je als raadslid, willens en wetens, kennelijk in maart, zonder dat je voor de uitzending van de afgelopen vrijdag, hebt aangegeven dat je dit in maart hebt gezegd en dat er in de tussentijd en na andere dingen zijn gebeurd. Je doet willens en wetens mee aan het wekken van een beeld, aan het zetten van een toon die beschadigend is voor mensen in het centrum van onze stad, waar hard gewerkt wordt voor het imago, de geloofwaardigheid van de politiek en van onze stad. En daar verzet ik mij tegen, meneer de voorzitter. En dit is nog maar het eerste voorbeeld. Dit is nog maar het eerste voorbeeld van iets dat in dit geval door de heer Peterman zelf, laten we zeggen, kennelijk aan de orde is gebracht, dat nooit enig gemeentelijk plan is geweest, dat meneer Peterman ervoor gekozen had om niet, bij L1 Avondgasten op tv te zitten, maar gewoon hier in de raad te zitten, waar politici met elkaar het debat aangaan. Als hij zijn kop op tv niet verkozen had boven het debat met ons allen hier, dan had hij kunnen horen dat het college nadrukkelijk en duidelijk heeft aangegeven dat het nooit enig gemeentelijk plan is geweest, is geweest en zal zijn. Dus het is en blijft de wereld op zijn kop dat je kennelijk, want dat hoor ik hem zeggen, mensen wijst op een idee en dat je dat idee vervolgens zelf op lang tv belachelijk maakt. Voorzitter, vervolgens horen we, en ik heb de heer Peterman ook op tv zojuist drie keer, en hij deed het zojuist ook weer, de zogenaamde Karl Marx route horen noemen. Nou, het lijkt me echt, als de meneer met de baard hier ooit is geweest, dan moeten we er vooral een route voor bedenken. Maar het is nooit enig gemeentelijk plan geweest. Dus dan kun je dat blijven roepen, dan kun je suggereren en daar ook weer met ingeblikt gelach kun je er van alles en nog wat van maken. Maar ook dit is bovenal de fantasie van de heren die meedeed aan het programma. En niet in dit geval op enige manier te wijten, te danken of welk oordeel je daar ook aan velt aan de gemeente of aan de anderen die met het maankwartier en met de stad bezig zijn.
Voorzitter. We gaan geen interruptie meer plegen. U krijgt daar allemaal de mogelijkheid om uw eigen termijn te pakken. En zo gaan we het doen, anders wordt het een Poolse landdag. En dat moeten we denk ik zeker niet erbij hebben. De heer Meijer vervolgt zijn betoog.
Ja, voorzitter, datzelfde geldt voor kantorenleegstand. Ook daarvan wordt gezegd dat het de hoogste is of dat het heel veel was. Maar we hebben gehoord, het wisten we ongeveer al. Het is niet de eerste keer dat we dat gehoord hebben. Het is niet de eerste keer in deze raad dat we dat debat over hebben gehad. Het is niet de eerste keer in de raad dat het duidelijk is geworden dat de feiten anders zijn dan de heer Leers voortdurend te bedden denkt te kunnen brengen. Hele licht met kantorenleegstand ver onder het landelijk gemiddelde. Ver onder landelijk gemiddelde. En dan toch het tegenovergestelde op een landelijk podium stellen. Ja, dat heeft niets te maken met je vak serieus uitvoeren en met de geloofwaardigheid van deze stad en van deze raad hoog in het vaandel hebben. De voorzitter, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ik ga niet alle andere punten langs. U heeft ze allemaal ook in het vragenuur kunnen horen. Waar dit wat mij betreft op neerkomt is als je, ja, kijk, als je dan vervolgens ook ziet dat je zo ongeveer geniet van de beschadiging, de demonisering van onze stad. Waar mensen in het centrum en op allerlei andere plekken in de buurten, aan de noordzijde van het maankwartier, is inmiddels een groot gedeelte van het project af. De mensen rondom dat deel het af is, zijn trots na 30 jaar lang ellende aan die kant van de stationsomgeving. Zijn trots op wat daar nu gaat gebeuren. Als je dat allemaal minder belangrijk vindt dan de feiten en minder belangrijk vindt dan, laten we zeggen, je eigen kop op tv en je eigen aandacht, dan geeft dat te denken. En ik heb gezien dat de heren genieten van die beschadiging. En dat leidt er bij mij toe dat ik me daar tegen verzet. Want je mag hier met mij over alles discussiëren. Je mag met mij en met mijn fractie over heel veel dingen, wat mij betreft, over alles oneens zijn. Maar als je aan onze stad komt, dan kom je aan ons. En als je aan onze stad komt door feitelijke leugens te verkondigen, door pertinente prietpraat te verkondigen, dan kom je aan ons. En dan kom je aan de geloofwaardigheid van deze raad en van deze stad. Kijk, en natuurlijk heb ik het dilemma gehad, meneer de voorzitter, geef je deze heren die het niet voor de eerste keer doen, geef je die nou een extra podium om nog een keer met heel veel woorden, heel veel taal, heel veel gebaren, nog een keer hun spel te kunnen laten spelen. Ja, dat is een dilemma, dat klopt. En we hebben gezien dat als je het meest bizarre trucje in het circus beheerst, dat je dan heel veel aandacht kan krijgen. Maar ik heb geleerd wat het verschil is tussen een wegwijzer en tussen een windvaan. En een wegwijzer, of het nu stormt of het nu regent, die wijst altijd de weg. En een windvaan, die gaat mee hoe de wind waait. En wat mij betreft zijn wij in deze raad vooral een wegwijzer. Een wegwijzer die zich niet gek laat maken of de aandacht nou groot is, of je nou een keer met je kop op tv komt, of je nou een keer beschadigd wordt door iemand anders die een bizar trucje verkondigt op tv. Dat doet er allemaal niet toe. Wij houden koers. En ik ben een rasoptimist, meneer de voorzitter. Ik ben een rasoptimist, ook al zien we dat je heel veel kunt vinden over de journalistiek. Laat het ook maar eens even bij stilstaan. Een tv-programma dat satire zegt te zijn, dat op zo'n manier, laten we zeggen, de bezem haalt door alles wat te maken heeft met enige vorm van journalistieke waardigheid en van feitencheck. Ja, dat is natuurlijk niet waard dat er maar een cent gemeenschapsgeld wordt gestopt. Datzelfde geldt overigens voor ieder ander medium dat nu een beetje in de midden gaat zitten. Of dat je komt met het meest bizarre trucje, kom je op de landelijke televisie, je komt op de provinciale televisie en in de krant mag je ook een uitvoerig gewoon doen. Natuurlijk is er persvrijheid. Maar mogen wij van journalisten verwachten dat ze zich een beetje verdiepen in de materie en al die feiten die hier altijd in de orde zijn gekomen? Ik dacht het wel. Maar uiteindelijk zijn wij het, en ik spreek daarom indirect die journalisten aan, hè, want die kunnen wij hier verder niet aanspreken. Uiteindelijk zijn wij het hier met elkaar, die elkaar aanspreken op flagrante onzin, op leugens en op prietpraat. En dat doe ik dus, en dat doe ik omdat ik rasoptimist ben en denk dat uiteindelijk de wegwijzers altijd zullen overwinnen boven de windvanen. Dank u wel.
Heren. Op geen enkele wijze accepteer ik dat er goed of afkeuring wordt gegeven. Dat geldt voor de publieke tribune, dat geldt ook hier. U kunt in uw betoog de zaken helder stellen, maar applaus en dergelijke, dat is niet toegestaan. Ik geef het woord aan de dame.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb naar aanleiding van de uitzending
al een reactie gegeven, maar wat mij het meest stoort wil ik toch nog een keer hier duidelijk op in het leggen. Als je als lid van de raad van de gemeente Heerlen wilt functioneren, dan sta je voor je stad en dan sta je voor je inwoners en dan sta je voor je burgers. Ik heb geen problemen ermee als je met betrekking tot besluitvorming een besluit genomen wordt, wat democratisch dan genomen wordt ook door de meerderheid van de raad, en wat uitgedragen en uitgevoerd wordt, als je daar inderdaad je eigen mening tegenover stelt en zegt dat je op grond van de onderbouwingen die je aandraagt, het ook er daar niet mee eens bent. Dat vind ik prima. Maar om vanuit een negativisme onze stad, dat is niet de eerste keer, op deze manier in beeld te brengen, dat brengt alleen maar schade en dat heeft alleen maar te maken met ik wil graag voorop staan, voorop lopen en ik wil alleen maar laten zien op welke wijze dat ik vind dat hetgene wat er gebeurt niet goed is. Ik blijf erbij, meneer de voorzitter, dat dit raadsonwaardig is. Dat dit niet de taak is en ook niet de plicht is en zelfs niet het recht van een raadslid is om op deze wijze onze stad die vanuit een dal is opgekomen naar iets wat wij nu op dit moment moeten omarmen. En zeker niet, want ik heb al wat reacties telefonisch gehad vandaag, ook vanuit het land, waarin ze zeggen, moeten wij nu in december naar Heerlen, al naar zo'n groot evenement, als ik zie op welke wijze dat die stad van jullie te kak gezet wordt. Ik wil dit woord eigenlijk niet gebruiken, maar ik doe het wel. Ik vind het echt van de zotte dat op deze manier, echt treurig, dat op deze manier onze stad vertegenwoordigd wordt door een aantal mensen die de stad niet waardig zijn. Dank u wel.
Ik geef het woord aan meneer Lodewijks.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook ik heb de uitzending gezien, niet live, maar indirect nadat ik wat van de commotie had gehoord. En mij heeft wel het optreden erg verbaasd, moet ik eerlijk zeggen. Want in eerste instantie moest ik er nog wel om lachen, maar toen bleek dat ik niet naar een serie van Koefnoen zat te kijken, maar naar een serie die toch, laten we zeggen, gemeentelijk beleid op de korrel neemt. En dan vergaat je het lachen wel, want dan denk je, we zijn met z'n allen hier hard bezig eigenlijk allemaal met één doel, en dat is die stad te profileren en die stad beter te maken. En ik kon nou niet de uitzending plaatsen in het streven om die stad beter te maken, om die stad beter neer te zetten, om dat wat wij met z'n allen doen hier, wat de heer Meijer ook net zegt, uit welke ideologische grond dan ook. Maar ik dacht dat we hier één ding unaniem over zijn. Wij willen het beste voor die stad. En ik kon dat er niet uithalen. En dat vond ik uitermate storend, mag ik wel zeggen. Daarnaast vond ik het, en die woorden werden raadslid onwaardig, vind ik het ook raadslid onwaardig. Omdat ik zelf hoop dat mijn partijgenoten nooit zo in de pers zullen gaan. Omdat ik, en los nog van waar of wat niet waar is, maar ik vind het gewoon niet goed met alles wat we doen. En ik wil de heren dan ook vragen, wat had je nou gedacht toen je deze uitzending maakte? Toen jullie wisten wat je hier ging vertellen? En wat heb je nu bereikt?
Voorzitter.
Want het debat moet hier plaatsvinden.
Ja, debat.
En het...
Het onderwerp, ik heb net aangegeven, iedere spreker krijgt zijn eigen termijn. Dat geldt eigenlijk ook voor u, geldt ook voor de heer Peterman. U wordt aangesproken, krijgt daar de gelegenheid toe. Maar we gaan nu geen interrupties doen. Ik vind dat ook, gelet op de aard en met name de toonzetting van dit debat, iedereen nu gewoon maar zijn zegje moet doen. Ja. En daarna concluderen we af. Hier wil ik het bij laten. De heer Lodewijks vervolgt zijn betoog. De heer Lodewijks.
Dan is er geen sprake van een debat.
Nee.
Dat is aan mij, daar kunnen we het in de evaluatie over hebben. Dit is nu de lijn, de heer Lodewijks vervolgt zijn betoog.
Dus... Ik herhaal mijn vraag en ik hoop dat u daar zo meteen in de eerste termijn op in wil gaan. Van wat was nou de bedoeling en wat is het nu geworden? Want er heerst bij ons een verontwaardiging die u zelf niet schijnt te kennen of niet ziet. En toch is het zo, want vele mensen spreken ons aan in de zin van, goh, wat is daar gebeurd? Hoe acteren jullie? Hoe opteren jullie? En met andere woorden, heel benieuwd naar uw antwoord daar. En ik hoop dat we een tweede keer dit niet meer gaan meemaken. Dankjewel.
Geef het woord aan de heer Bertelet.
Ja, dank u voorzitter. Ja, er is al heel veel gezegd. Ik ben het van harte met de heer Meijer eens. Mijn excuses voor het applaus, maar dat kon ik niet onder druk op dat moment. Het was met het hart gegrepen. Maar in ieder geval, er is natuurlijk al heel veel zinvols gezegd. Ik sluit me ook wat dat betreft helemaal bij de vragen van de heer Lodewijks aan naar beide raadsleden toe. Maar goed, dat dit niet kan, dat is duidelijk voor ons, tenminste voor de grote, voor de overgrote meerderheid. En los van het aantal waarheden en los van de precieze bedragen. Hier is gewoon het belang van Heerlen geschaad. En men heeft gekozen voor het eigen belang, een stukje publiciteit bij een niet serieus programma, waardoor een serieus project tot niet serieus project gemaakt is en het imago van Heerlen behoorlijk geschaad is. En daaraan had men moeten denken. Men komt ook op voor de eigen achterban ook Heerlenaren, want hier is het belang van ons allen geschaad. Burgers, ondernemers, coalitie en oppositie. En je kunt het niet eens zijn met een besluit, dit was denk ik unaniem nog nooit, maar ook, maar goed, dat even terzijde. Je dient constructief oppositie te voeren. En ik vraag dus hier bij de heren, wat de heer Lodewijks ook al gevraagd heeft, wat dacht men te bereiken met deze media-aandacht? Want hier zijn we allemaal mee geschaad en we zullen weer hard moeten werken om dit weer enigszins recht te trekken. Er werd geappelleerd aan het komst van het Klaassen Huis. Ik heb ook in mijn eigen omgeving allerlei merkwaardige vragen gekregen over Heerlen. Dat kan je dan wel allemaal weer recht buigen, maar dit was niet nodig geweest, niet wenselijk. En ik vind ook dat dit raadslid onwaardig is. Dank u.
Klaassen. Voorzitter, verontwaardiging, teleurstelling toen ik het filmpje zag. Velen voor mij hebben zojuist aangegeven dat wij hier in deze raad met elkaar een taak hebben om onze stad vooruit te helpen. Ik denk ook dat ik durf ook uit te spreken dat we dat hier met z'n allen ook willen. College, raad, oppositie, coalitie. Vandaar dat ik zeer verontwaardigd was toen ik het filmpje zag. Me ook totaal niet kon herkennen in uitspraken die gedaan werden. En bij mezelf dacht van, als je nu vindt dat het niet goed gaat met onze stad, ga die discussie in die raadzaal aan. Vecht het daar met elkaar uit. Zorg dat je daar met elkaar ervoor zorgt dat die stad beter wordt. Doe dat niet via de nationale televisie. Alhoewel het vast en zeker een keer leuk is als je een keer met je kop op die televisie kunt zijn. En dat je je kunt profileren. Maar daarvoor zijn we niet als raadslid aangesteld. We zijn hier als raadslid aangesteld om kaders te stellen. Het college te controleren. Doe dat hier in deze zaal. Doe dat samen. En zorg dat we Heerlen vooruit helpen. Nogmaals, coalitie, oppositie. Samen.
Ja, beide heren zijn aangesproken, krijgen daar uiteraard ook de mogelijkheid naar hun termijn. Ik kijk ook even voor een gelijk speelveld te creëren naar de andere partijen die zich nog niet gemeld hadden of er toch behoefte is aan een termijn. De heer Hazen, de heer Verrek. Geef ik het woord aan de heer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb in het verleden vaak naar dit programma gekeken, omdat ik dit programma, ook al noemt zelfs satirisch, ook wat serieus nam met een grappige ondertoon. Ik moet zeggen dat ik na het zien van de uitzending van vorige vrijdag toch ook anders naar het programma ging kijken. Ik ben gaan kijken en moet me nu echt afvragen, zijn nu alle dingen die zij maken zonder de journalistieke hoor en wederhoor gemaakt zijn. Ik denk dat het voor de stad beschadigend is wat er gebeurd is, omdat het namelijk, van mij mag iedereen, en die vrijheid heeft ook iedereen, op zijn eigen manier het eigen verhaal vertellen op tv. Maar ik denk wel, je moet wel de realiteit in de ogen blijven houden. En dat is volgens mij, door de twee heren, is dat niet gebeurd. Ik twijfel ook wel aan, misschien moet meneer Peterman de naam van zijn partij omdopen in Onrealistische Partij Nederland. Ik denk van, wij moeten als raad met elkaar verder. We moeten het op een goede manier doen, samen voor deze stad en niet op deze manier.
Hazen.
Ja, voorzitter, de Stadspartij is een partij die bekend is omdat ze heel concreet is en altijd realistisch is. Wij proberen hier ons werk te doen, het college te controleren, cijfers te controleren. En dat is het werk van raadsleden. En als je dan naar buiten toe als raad treedt, als raadslid van de gemeente Heerlen, moet je met concrete, juiste cijfers werken en juiste feiten. En als dat niet het geval is, dan schaad je inderdaad onze stad. En dat is ook onze mening.
Ik geef het woord, meneer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, nu hier helaas geen sprake is van een debat, maar een doen van een verhaaltje per individueel raadslid, heb ik daar kennelijk mee te leven. Ik vind dat jammer. Ik was liever in debat gegaan. Ik heb het een aantal keren geprobeerd. Helaas is dat niet mogelijk, maar ik begreep uit uw woorden dat er nog een evaluatie komt. En misschien is tijdens die evaluatie wel de mogelijkheid daar tot debat. Want volgens mij werkt dat verhelderend. Toen ik gisteren in de namiddag de vragen van meneer Meijer voorbij zag komen, toen heb ik daar spontaan op gereageerd met een mailtje naar u allen. En er waren volgens mij ook nog meer mensen geadresseerd. Van, toon u eens dat filmpje. Laat dat filmpje zien en bekijk het dan in perspectief. Want in de vragen die gesteld zijn in het vragenuur zie ik een aantal heel suggestieve zaken waarin de een of de andere woord in de mond wordt gelegd. En nogmaals, ik heb tijdens het vragenuur of daarnet nog toen we nog mochten interrumperen aangegeven dat ik over mijn eigen woorden ga. En de heer Peterman neem ik aan ook. En nogmaals, zoals ik toen straks al gezegd heb, toen nog wel geïnterrumpeerd mocht worden. Ik heb me aan de feiten gehouden. U hebt ook niet leedvermaak of jippie jaje of wat dan ook aan mij kunnen zien. Ik denk dat u een uiterst betrokken, serieus raadslid voor de camera hebt gezien. En als u dat niet gezien hebt, dan zeg ik u dat bij deze. Ik heb naar eer en geweten vragen beantwoord. En die vragen, die beantwoord ik op die manier al jaren zo. Daar kunt u vergaderverslagen op naslaan. Daar kunt u commissiebandopnames op nabeluisteren. Daar kunt u zelfs tientallen artikelen onze website over naslaan. Hetgene wat daar gezegd is over die 180 miljoen, er werd mij gevraagd, wat kost dit project? 180 miljoen, dat is zo. Er werd op een gegeven moment een opmerking gemaakt, hoe zit het met de winkelleegstand? Ik heb nimmer nooit gezegd dat Heerde de grootste kantorenleegstand kent van het land. Wel winkelleegstand, en dat valt na te staan in de stukken van Locatus, die u alle zijn toegekomen, omdat ik hier heb opgevraagd bij het stadsbestuur. En daarin zijn wij als gemeente helaas de koploper wat betreft leegstand van winkels. Dat staat daar zwart op wit en helaas is het niet anders. Als er nieuwe cijfers zijn, dan ontvang ik die heel graag. En dan vind ik het eigenlijk jammer dat ons die cijfers kennelijk tot vanavond onthouden zijn. Ik hoor mensen opmerkingen maken die wat mij betreft totaal gestoeld zijn op onwaarheden. Ik baseer me op feitenkennis. Ik kan die feiten onderbouwen. Of u daar nu vrolijk van wordt of niet vrolijk van wordt. Ik heb ook geprobeerd in het vragenuur om de vragen van de heer Meijer te weerleggen met andere vragen waaruit duidelijk blijkt dat ik me wel degelijk aan de feiten heb gehouden. En mij gaat het niet om een stad wel of niet te kijk te zetten. Mij gaat het erom om duidelijk te maken wat voor bouwdebakel wij hier in handen hebben. Wat voor een schade hier wordt aangericht aan onze mooie stad, aan mijn mooie stad. Wat er voor gevolgen gaan komen voor die stad. Hoe het geld hier met miljoenen over de balk wordt gesmeten. En een gemeenteraad als makkelammetjes erachterna loopt en hier een volksgericht organiseert om diegenen die misschien wel zien hoe de vork in de steel zit, te kijk te zetten en misschien hopelijk nog de mond te snoeren. Ik kan u zwart op wit geven, en dat doe ik nu al mondelijk, dat u mij in dit dossier op basis van feitenkennis en met open vizier nimmer en nooit de mond zal snoeren.
Ja, geef het door, meneer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Jammer inderdaad dat er geen interrupties kunnen komen, maar ik bedoel, de heer Lodewijk stelde een vraag. Wellicht wil hij daar ook op reageren, maar kan u niet, maar ik zal die vraag wel zo goed mogelijk proberen te antwoorden. U vraagt inderdaad van, wat heb je daar nu aan? Op basis van een eerdere ervaring in 2011 met de wijle heer Hummel, heeft u zoals ik weet al een keer meegedaan aan het programma Kan U Waar Zijn in het kader van het Mijnwaterproject. De redactie van de VARA volgt Heerlense projecten met buitengewone interesse. Zo wilden ze ook bijna een item maken over het voormalige CBS-complex, Wallace, u wel bekend. Ik dacht in eerste instantie ook dat ik daarover werd gevraagd hoe het daar nou middels zat met de zogenaamde plantjes. Op een bepaald moment zijn er dus inderdaad vragen van de redactie binnengekomen over onder andere of het waar was, de vierkante meter prijzen van het UWV en de 29 euro de vierkante meter van het CBS. Ze hebben ook het stukken van Dagblad de Limburg weten op te vissen dat er een China-reis is geweest waar onder andere mevrouw Niewiera en mevrouw De Wit hebben geopperd het idee van een Karl Marx-route. Ik heb ook zelf gezegd dat ik dat idee, en dat heb ik vanavond ook bij avondgasten gezegd, helemaal niet zo gek vind. In de zin van, in Luik Airport landen nu al Chinezen, die gaan met de bus naar de outlet in Roermond en gaan dan de rest van Europa in. Als Maastricht-Aachen Airport dergelijke kisten ook kan verwelkomen en ze maken een tussenstop in Heerlen, net zoals het vroeger gebeurde bij het Grand Hotel, waar mediterrane mensen kwamen ook voor een tussenstop naar Amsterdam, dan voorzie je een behoefte. U weet ook dat ik de afgelopen 5 jaar telkens weer bij iedere algemene beschouwingen heb gevraagd naar de invulling van het Maanhotel. 2 weken geleden werden we, laat ik zeggen, allen positief verrast, wonderen bestaan nog,
dat er een exploitant is gevonden. Het aantal kamers van 100 naar 190 is gegaan. 5 sterren naar 4 sterren. Maar dat er nu eind september, begin oktober wordt getekend. Daar leven wij nu in. Ik heb de heer Huisman vanavond ook gevraagd in het voorgesprek. Er zoomen nu allerlei namen de ronde. Komt hij dan met de naam? Dat zal ik doen, maar ik houd mijn kruid nog even droog in de uitzending. In de uitzending geen woord daarover. En ik heb hem daarna nog gevraagd. Dat zie je nog wel komen. Als ik dan vandaag zie dat de Lindner-groep inderdaad schriftelijk bevestigt dat zij het niet worden, Dorint ook niet, dan zal het me nog meer benieuwen wie die 190 kamers gaat exploiteren. De interesse heb ik als raadslid, maar ook als ondernemer, wie nu in die behoefte gaat voorzien. Dat wat betreft dat. Wat de uitzending teweeg heeft gebracht, is discussie. Zo hoorde ik bijvoorbeeld van de heren van Heusjeshoef, die een Asia to go winkel hebben gepland, dat ze dit on hold hebben gezet vanwege problemen met de fundering. En dat zij nu op dit moment zijn kijken naar een potje, althans wel er, om de problemen met de fundering op te lossen. Zo heb ik ook berichten gehoord van de Jumbo, dat ze niet in XXL willen beginnen, maar een gedeelte ervan willen verhuren aan mogelijk de Action. Zo zijn er twijfels over de koop- en huurappartementen. En maak ik mij, zeker nadat de heer Huisman ook geen man en paard vanavond heeft genoemd, grote zorgen dat er nu op dit moment een maankrater ligt. En of het nog wel goed zal komen met dat zogenaamde hotel. Ik heb ook al eerder aan de heer Braken gezegd van luister, het project komt er. Het is een feit, we hebben er allemaal voor besloten. Maar ik maak me wel grote zorgen om de invulling. Als het stadskantoor nu alsnog is afgeschoten, hè, is afgeschoten in de schinkel, denk dan in godsnaam langzaam eens aan een plan B. Want daar moet binnenkort gewoon geheid worden. Hè. Het gat is er nu, ze zijn bijna uitgegraven. Dus langzaam moet die praktijk daar ook gaan beginnen. En u weet zelf als ik, er wordt niet begonnen eer er ook getekend is. Na dat tekenmoment heb ik de heer Harry van Dijk, van manager van Weller, vanavond ook nog eens gevraagd. Taal nog teken. Ik kan u zeggen, als er in november, december nog steeds niet getekend is en er gaat geen schop in de grond, maak ik mij als raadslid in dit geval heel veel zorgen. In het kader van het zogenaamde walk-in bordeel Vulkaanhaus Duisburg heb ik de heer Braken uitgebreide memo laten toekomen dat ik daarover ben gepolst. Waarom ben ik erover gepolst? Omdat ik in het verleden een keer reclame conceptmatig te maken heb gehad met de zogenaamde Hoeve de Schuiver, de Jap Jum, die ooit gepland was op Tenesje en niet is doorgegaan. Ik ben daarvoor gepolst naar aanleiding dat Theo Hoen plannen had met een wellness sauna en men vond het idee, en in Duisburg en Keulen hebben ze dat, daar wel op aansluit en men vroeg, zou de gemeente dat zien zitten? Ik heb gezegd, een kleine kans, de wethouder kan misschien een snoepert zijn, maar dat hoeft absoluut niks te betekenen, dus het gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik heb ze gisteren ook gebeld, heb gezegd van, hebben jullie de heren De Beer en De Braken, wiens nummers ik heb gegeven, nog gebeld? Nee Chris, we zijn bezig in Amsterdam. Dit naar aanleiding van de hilarische kwestie van het Grand Hotel, waarbij de tijd natuurlijk ook de zaak heeft ingehaald, want het was immers maart. En toen stond het hotel nog leeg en wisten we nog niet van de Grand. In zaken de Karl Marx-route heb ik dat linea recta vanuit de krant vernomen en vond ik dat op zich, als je mij vraagt van out of the box denken en zou dat iets kunnen zijn, al zijn er 10 Chinese tour operators en ze lopen ook in Maastricht rond. Ze hebben ook in Maastricht plannen. En ze brengen wekelijks de bussen naar het Maanhotel. Dan voorzie je een behoefte en dan ben ik in ieder geval gerustgesteld. Want zoals Freek van der Valk zei, op een doordeweekse dag in Heerlen wanneer er niks te doen is, zou het wel prettig zijn als je een rendement, bezettingsgraad hebt van 60-70%. Mevrouw Mali zit in de reisbranche en die zal er waarschijnlijk wel enigszins kunnen beamen. Dus van Heusjeshoef tot en met die hotelketens, tot en met de Maankrater, tot en met het gesprek met de heer Huisman dat ik vanavond voor de eerste keer had, heeft het in ieder geval discussie opgeleverd. Ben ik daar niet altijd blij mee? Heb ik aan de heer Dame, die ook heeft gereageerd in de krant, in ieder geval vanmorgen per mail gezet, dat het niet de bedoeling is, dat ik zeg, om de stad voortdurend inderdaad aan de waslijn te hangen. Als het positief kan, ik heb ook inderdaad toen de aankondiging van het hotel kwam, gezegd, wonderen bestaan blijkbaar nog in Heerlen. Godzijdank, het is gelukt. Ik ben wel benieuwd, ook uit buitengewone interesse als ondernemer, hoe ze het gaan klaren. Maar dat is het risico van de ondernemer. Als ik nu merk van een Harry van Dijk en een de heer Huisman, als we dadelijk nog eens 2 of 3 maanden verder zitten en er is nog geen tussen haakjes poot op papier gezet, ga ik me, zeker nu het gat voltooid is en aan die kant moet worden begonnen, ernstig zorgen maken over het gevolg van het project waar wij natuurlijk ten dele in zitten. Het is 180 euro, 80 miljoen gemeenschapsgeld van Weller, van de NS, allemaal overheidsgelden, want er zit geen privaat geld in op dit moment, bij mijn weten niet. Waar we dan op uitkomen, we hebben al moeten bezuinigen op de perronkappen, we hebben al discussies gehad over al dan niet een roltrap aan de ene kant en de andere kant.
Ik hoor nu die verhalen van de fundering van Heusse Schroef en Asia to Go. Dan zeg ik enkel als realist, meneer Verhek, hoe gaan we hier dadelijk mee verder en voor hoeveel gaan we er dadelijk bij in, schieten we bij in? Of denken we eventueel al met een visie vooruit en het stadskantoor, waar vanavond ook even wat korte sprake is komen, is mogelijk nog een optie om het karkas van 100, 190 kamers in te vullen. Er moet iets gebeuren, we kunnen geen halve maanhotel hebben, we kunnen ook geen maankrater overhouden, maar ik maak mij echt, en dat mag u echt weten, en ik heb vanavond het gesprek met de heer Huisman, daar ben ik helemaal niet op gerust gesteld. Dat was de eerste keer een kennismaking, maar de man heeft mij ook gezegd van ja luister, als het maar gebouwd wordt, invulling, bezettingsgraad is niet mijn pakje aan, dan maak ik mij ernstig zorgen over het hele verhaal. En ik hoop in ieder geval meneer Lodewijks dat ik dan wel, laat ik zeggen, de vraag wat u hier nu heeft mee willen bereiken, enigszins heb kunnen beantwoorden en dat zaken als leugens en verzinsels, ik verzin graag ideeën, ik zet ook graag dingen in de markt, dat weet meneer Meijer misschien wel, maar laat ik zeggen, als ik zelf persoonlijk benaderd word, ik kom niet met dat idee, hè, dat een idee een realistisch idee is in andere steden prima, maar ik heb ook gezegd, dit gemeentebestuur zal daar hoogstwaarschijnlijk niet op staan te wachten. En hetzelfde geldt, de Karl Marx-route had wat mij betreft morgen kunnen komen. En als de heer Meijer niet de baas wordt van de SP in het land, kan hij altijd nog gids worden van de Karl Marx-route richting Bonn, Trier, Jena, Berlijn, Brussel, Parijs of Londen.
Goed, tot zover de eerste termijn. Ik geef ruimte voor een tweede termijn. Wat mij betreft mag u daar ook op elkaar reageren. Maar net als een eerste termijn, als dat op een nette manier kan, dan is er geen enkel probleem. Kan het niet op een nette manier, zal ik weer ingrijpen en zal het op eenzelfde manier verlopen. Ik kijk even wie is voor een tweede termijn. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik ben
Ik kijk even rond wie allemaal het woord heeft. De heer Meijer, wie nog meer? De heer Lodewijks. Ik kijk even rond. De heer Peterman. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik ben blij dat we weer mogen interrumperen en debatteren. Dat hoort hier ook in deze raadzaal. Daar hoort debat te worden gevoerd. En ja, dat gaat hier in deze raadzaal af en toe scherp. En ik snap best dat in de eerste raadsvergadering die u leidt, dat over en weer nog even wennen is. Maar volgens mij zijn we allemaal geen doetjes hier en kunnen we wat hebben. Ook als we het Vatican met elkaar oneens zijn. Dus laat ik dat dan maar even namens ons allemaal zeggen. Dus ik ben erg voor interrupties en voor debat met elkaar. Nou, dat tot zover. Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat wat mij betreft, kijk, hier als raad zijn wij wat mij betreft niet per definitie een team. Wij zijn niet, laten we zeggen, een elftal, een voetbalelftal waarin iedereen per definitie het altijd maar met één doel hoeft te zijn. Want, en dat ben ik dus niet eens met een aantal van de sprekers in eerste termijn. Kijk, het goede doen voor de stad, dat klinkt natuurlijk iets, hè, nogal wie dus, iedereen wil het goede doen voor de stad. Alleen het goede doen voor de stad, voor de SP-fractie, kan wat heel anders zijn dan het goede doen voor de stad in het perspectief van bijvoorbeeld de fractie Halleers. Dus als we dat in algemeenheden zeggen, dan komen we wat mij betreft niet tot de kern van wat hier wel misgaat. Wat je ook vindt, welke ideologie ook aanhangt, waarvan je kunt constateren dat niet goed is. Want dat gaat namelijk over het uitoefenen van je vak. En ongeacht welke ideologie, je mag verwachten dat je echt checkt hoe de feiten zitten. En het gaat er dan ook niet om dat je ergens een keer iets hoort. Ik hoor meneer Peterman, het duizelt me bijna van de voorbeelden van wat hij allemaal gehoord heeft. Ik hoorde de godsganse dag 100.000 dingen. Het punt is niet dat als je ergens een keer iets hoort, of als je ergens een keer een goed idee hebt, of een keer iets verzint, dat je dat meteen te bedden moet brengen. Het is je nobele, je edele plicht om te onderzoeken of dat wat je gehoord hebt, of de fantasie die je zelf zou kunnen hebben, of die wel overeenkomt met de feiten die op dat moment voorhanden zijn. En het hele eenvoudige, simpele wat je had kunnen doen, is de telefoon pakken. Dus ik wil niet eens zeggen googlen, maar de telefoon pakken en even bellen. En even bellen bijvoorbeeld bij de heer Brake, die u kent, volgens mij als iemand met wie je door een deur kunt, en te vragen, klopt het nu? Is dit nu aan de hand? Dan had u kunnen voorkomen dat u, en ik heb horen zeggen dat u in maart de uitzending, dat het opgenomen is, en het is in september, eind september is het uitgezonden. Nou ja, er zit nog een behoorlijke tijd tussen. Kortom, je mond pas open doen als je zeker weet dat wat eruit komt, dat op enige manier te onderbouwen is, anders dan te zeggen dat je het een keer gehoord hebt. Kijk, en laat ik dan dit ook zeggen. Laat ik dan wel het verschil maken. Want daar heeft misschien de heer Leers wel een klein beetje een punt. Ik hoor de heer Leers zeggen dat hij zegt dat niet in zoveel woorden, en ik wil hem ook geen woorden in de mond leggen, maar ik hoor wel dat hij enigszins afstand neemt van meneer Peterman. En ik ben het eens, en dat heeft hij ook niet zo gezegd, maar ik geef het hem mee, dat hij inderdaad niet gesproken heeft over Bordeel. Dat hij inderdaad niet gesproken heeft over Karl Marx-route en over al die andere dingen. Hij zit alleen wel in dezelfde uitzending waarin dat suggestieve beeld wordt gewekt. Nou ja, goed, daar mag je over nadenken. Daar mag je over nadenken als je ook gezien hebt dat het bij het mijnwater op exact dezelfde manier gebeurde. Maar dat geef ik u toe, meneer Leers, dat is niet wat u zei. Tegelijkertijd verwijt ik u wel dat u in een tunnelvisie zit. In een tunnelvisie waarin u alleen nog maar het negatieve kunt zien. En nee, u zei niet, dat klopt, dat Heerlen de hoogste kantorenleegstand van het land heeft. U zei wel dat het Heerlen de hoogste winkelleegstand van het land heeft. Nou, daar kunnen we van mening over verschillen op grond van, wat mij betreft, de feiten die zojuist ook door wethouder Braken werden aangehaald. Maar u zei wel dat Heerlen heel veel leegstand van kantoren kent. Dat waren uw letterlijke woorden, ik heb het nog even nagezocht. En dat is, als je het hebt over onder het landelijk gemiddelde zitten, is dat toch wel heel erg suggestief. Nou, hoe dan ook,
voorzitter. Meneer Leers. Is de heer Meijer het met mij eens dat als ik denk aan 100.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte, dat ik dat best mag bestempelen als heel veel lege kantoorruimte? Of denkt u dan van, goh, dat valt eigenlijk nog wel mee?
Nee, kijk, voorzitter, weet je, 1000 vierkante meter valt niet mee, maar het gaat erom dat het suggestieve beeld in één zin de hoogste leegstand van en in de andere zin heel veel leegstand en dan voor panden staan en een item dat gaat over een over een initiatief, een project in de stad, waar ook nog allerlei andere onzin over wordt geroepen. En ik heb ook gezien, ook dat kun je in zo'n programma zien, er zit nogal veel onzin in 3 minuut 19. En ik zeg niet dat u dat allemaal zelf schuld bent. U doet er wel aan mee. U zorgt er op die manier voor dat u zelf ook kwetsbaar bent voor een programma waarvan u had kunnen weten dat dat eruit kan komen. Maar desalniettemin, mag je wel van raadsels verwachten dat hij nadenkt over waar hij aan meedoet. En dat hij pas zijn mond opent als hij zeker weet hoe het zit. Maar hoe dan ook, dat suggestieve beeld, en laat ik dan heel concreet ingaan op de vraag die u stelt, ver onder het landelijk gemiddelde is nog steeds te veel, maar dan kun je niet spreken van heel veel in het suggestieve beeld van een van de allermeeste. Maar goed, dat is een definitiekwestie, daar kunnen we misschien nog wel lang over hebben. Voorzitter, kijk, tot slot, laat ik dan nog dit van zeggen, al roept de paus op dat er een Karl Marx-route moet komen. Al roept weet ik voor wie op dat er een Karl Marx-route moet komen. Prachtig. Maar het is nooit enig gemeentelijk plan geweest. Net zoals het Bordeel nooit enig gemeentelijk plan was. Met andere woorden, doe pas je mond open als je zeker weet hoe het zit. Voorzitter, als het nou om het college zou gaan, kijk, ik ga ook niet vragen om excuses. Want die krijgen we van de heren toch niet. Ik zie de heer Peterman vol genoegen zitten als het om dit thema gaat. En ik heb gezegd waarom ik in dit geval in verzet kom. Maar als het om het college zou gaan, dan zou ik nu per direct een motie van treurnis of misschien wel meer op tafel leggen. Dat is misschien, dat doe je niet als raadsleden onderling. Maar het zou wel gepast zijn. Het zou er wel bij horen. Want als het één ding is wat hier gebeurt, dan is het heel erg treurig. Dank u wel.
Ik geef het woord aan de heer Lodewijk. Oh, dat is nog een interruptie van de heer Peterman. De heer Peterman.
Oh, nu kon de interruptie dus wel. Meneer Meijer, u zegt in het verhaal, dan kunt u toch even bellen met de heer Braken. Maar de zaken waar ik op antwoord heb gegeven, wat nou de vierkante meterprijzen betreft, de China-ambtenaar, het China-vul-idee en dergelijke, waren absoluut wel gemeentelijk plan. En ik heb never, nooit gezegd dat de gemeente het plan had. Ze is in eerste instantie, het kan niet verwacht worden dat de gemeente eigenaar is van het Grand Hotel. Het Grand Hotel is een ondernemer en ze zijn een denken over een invulling. Dus ik heb dat never, nooit gesuggereerd en ook nooit bij naam genoemd. En ik wil ook dat u daarvan afstand neemt, want dat, ook dat vierkante meter verhaal, die 181 euro de vierkante meter en 29 euro ongeveer, daar hoef ik de heer Braken niet voor te bellen. Dat zijn algemeen bekende cijfers. We hebben geprobeerd Chinese bedrijven naartoe, we zijn naar China geweest en al die dingen. Dus alle vragen waarop mij een vraag is alle antwoorden waarop mij een vraag is gesteld, heb ik gewoon op basis van de onderliggende zaken beantwoord. Meer niet, ik had de heer Braken niet hoeven bellen. Ik heb hem nu ook nog niet gebeld, maar wel gemaild.
De heer Meijer.
Voorzitter, ik weet niet welke vraag men u gesteld is, maar voor het overige, weet u, de heer Peterman en ik leven in een andere wereld. En ja, als je in een andere wereld leeft, dan moet je proberen om elkaar een keer te kunnen bereiken, maar dat zal in de komende 1000 lichtjaren waarschijnlijk niet het geval zijn tussen ons.
Ik geef het woord naar Lodewijk.
Ja,
Dank u wel. Ik ben blij dat de heren in zijn gegaan op de vragen die ook gesteld zijn. Die discussie die heeft u inderdaad bereikt. En niet alleen binnen deze raad, maar ook in de hele stad. En ik constateer wel dat een hele hoop mensen er verontwaardigd over zijn. U waarschijnlijk niet. Maar het doet me denken, kijk, of u dat nou bedoelt of onbedoeld doet.
Het is een interruptie van de heer Leers. De heer Leers.
Ja, ik heb zijn naam niet genoemd over.
Nee, maar ik heb wel een vraag en daarom wil ik interrumperen. U doet dat misschien een beetje sarcastisch, of u hebt goed opgelet, denk ik, bij het filmpje. Maar dat even buiten de orde. Meneer Lodewijks geeft aan dat hij vanuit de stad een hele hoop reacties heeft gekregen van mensen die het niet zo fijn vonden. Mij heeft geen enkele van die reacties bereikt. En hebt u wel kennis genomen bijvoorbeeld van de reacties die op Facebook staan, verschillende reacties, waarvan de overgrote meerderheid zegt van eindelijk tot dit is aan de kaak wordt gesteld, want hier klopt niks van, het is verschrikkelijk. Hebt u daar ook kennis van genomen?
Ook daar heb ik kennis van genomen. Maar laten we het wel wezen, we hebben hier een beslissing genomen met z'n allen. Dat leidt een proces in. En dat proces, dat proberen we met z'n allen te doorlopen. Op een goede manier, op een manier die, laten we zeggen, positief is voor ons allen. Natuurlijk zullen er op allerlei beslissingen, ook in de toekomst, mensen voor of tegen zijn. Ik constateer dat een hoop mensen mij benaderd hebben met: moet dit nou op deze manier? Realiseer je wel hoe we ons in de buitenwacht op deze wijze door onze vertegenwoordigers, laten we zeggen, profileren. Dus even of er reacties tegen zijn of voor, dat gaat even niet. Dit constateer ik, vertel ik even. Dus die discussie die heeft u, wat mij betreft, als dat uw doel was, bereikt. Ik zou hem anders hebben gekozen, want het gaat hier in deze raad om met elkaar te discussiëren. Op zo'n uitzending kan niemand, laten we zeggen, tijdens de uitzending reageren. Dat vind ik dus ook eigenlijk jammer, moet ik eerlijk zeggen. Maar even terugkomend op het punt van: realiseert u zich dan niet in wat voor type uitzending u zit? Kijk, ik kan een voorbeeld noemen uit mijn eigen partij. We hebben destijds een artikel meegewerkt aan een artikel in de Telegraaf, waarin, laten we zeggen, Heerlen het Wietwalhalla van Limburg, sterk nog van Nederland, werd genoemd. En mijn collega fractielid, toen fractielid, had daaraan meegedaan uit hele nobele overwegingen. Maar één ding heeft hij zich niet gerealiseerd. Dat de toon van de Telegraaf, met die grote chocoladeletters, een andere zou worden dan wat hij bedoelde. Dus wat ik u wil meegeven, wat nog een keer gebeurt, of u het nou bedoeld of onbedoeld doet, realiseer je nou in welke context het plaatsvindt. Dit was niet satirisch, hè, want dan is het koefnoem. Dit was eigenlijk, laten we zeggen, bewust een stad
interruptie van de heer
ironiseren.
Meneer
het beleid ironiseren.
De heer Peterman.
Wie in Nederland heeft het patent of iets satirisch is of niet? Laat ik zeggen, bepaalt u in Nederland wanneer iets satirisch wordt gezien, ja of nee? U zegt inderdaad, realiseert u. Natuurlijk realiseer ik. Natuurlijk ken ik de toon. Ik heb u net ook gezegd, in 2011... is het Pijnwaterproject de revue gepasseerd met mij en wijleheer Hummel. Dus ik realiseer me dat tegen en ik sta met een been in de media en ik weet ook wat dit teweeg kan brengen. Maar, zoals ik u zei, de discussie is geopend en zal nog lang niet voorbij zijn.
Ja, en wat ik nou kwaad...
Lodewijks, en dan de heer Verrijk. De heer Lodewijks.
Wat ik nou gewoon erg spijtig vind, is dat u het spoor van de satire kiest en daarmee bewust, laten we zeggen, een sfeer creëert dat de gemeente in een ironiseert, belachelijk maakt bijna. Terwijl er genoeg mogelijkheden zijn om dat niet te hoeven doen. En vandaar dat ik zeg van, ik hoop dat mijn raadsleden dit niet overkomt. En dat, laten we zeggen, met mij in gesprek gaan over hoe realiseren we nou onze doelen.
Interruptie van de heer Verrijk.
Meneer Peterman, ik citeer van de website van Kan Niet Waar Zijn. Dat is namelijk een satirisch varenprogramma. En het ondersteunt door een team van gerenommeerde cabaretiers en andere prominente absurde situaties aan de orde die voorkomen uit de regelgeving en gedrag van overheden, instanties, bedrijven en burgers. Dus wij hoeven helemaal niet te discussiëren of dit wel of geen satirisch programma is. Dat is het.
Meneer Verrijk, ik zeg alleen, de heer Lodewijk...
Meneer Peterman, we spreken via de voorzitter. Ja. De heer Verrijk maakt even zijn betoog af.
Ja,
dat was het. Korte reactie van u en dan de heer Lodewijk volgens zijn betoog. De heer Peterman, kort.
Meneer Verrijk, voorzitter, dank u. Meneer Verrijk, ik zeg juist aan de heer Lodewijks dat wat u daar schetst, de beschrijving, dat het juist satirisch is. Ik zeg ook niet dat het niet satirisch is. De heer Lodewijks maakte even die opmerking. En ik zei juist, wie bepaalt dat of iets wel of niet satirisch is. Maar de tekst op de website is natuurlijk wel degelijk satirisch. Ik ben mij daar 300% van bewust. Dus het is niet zo dat ik dat ter discussie stel.
Prima. De heer Lodewijks en dan de heer Leers.
Nou, ik denk dat mijn boodschap wel helder is overkomen. Wij hadden dat zo niet gedaan.
Ja,
en wij realiseren ons duidelijk in welk mechanisme wij kiezen om, laten we zeggen, de goede zaken voor die stad waar we bezig zijn te profileren. U kiest daar een ander spoor voor. Ik moet u helaas zeggen dat wij het daar niet mee eens zijn. En wij hebben destijds in ons geval wel gezegd van luister, dit was niet onze bedoeling om dit te bereiken. En dat hebben we heel snel hersteld. En ik denk dat de enige en de beste route is om een discussie maken aan deze aan dit gebeuren, een einde maken aan deze discussie.
Wel, voorzitter. De heer Verrek zei net, over kan niet waar zijn, absurde situatie. De heer Lodewijks kan het ook met mij eens zijn dat het hele maandkwartier een absurde situatie is. Dus in dat kader hoort het ook prima daar thuis.
Heer Lodewijks.
Ik zit hier niet in de discussie over het maandkwartier. Dat kunnen we in de commissies doen, dat kunnen we in de raad doen. En dat is ook eigenlijk het spoor welk ik zou willen volgen. En dan ben ik ten alle tijde bereid om met de heer Leers in discussie te gaan over het nut, of voor hem het niet nut, van een maandkwartier en de manier waarop dat gerealiseerd wordt. Maar niet via een satirisch programma en niet via andere mechanismen, maar wel hier in de raadzaal.
Dat is een interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil alleen heel even kort op een of andere opmerking dat Serious Request naar de Heerlen komt. En dat we daar misschien ook negatieve schade door zouden krijgen door dit programma. Dat betwijfel ik. En ik denk dat hier alles gezegd is door alle partijen. En ik denk dat we een project als Serious Request moeten aangrijpen om Heerlen heel goed op de kaart te zetten. En daar allemaal de schouders onder moeten zetten. En tot dit afgesloten is nu. Dank u wel.
Dus een interruptie van de heer Bertolet en dan geef ik het woord aan de heer Peter.
Zou ik de heer Jansen mogen vragen, want ik zie de heer Klein en de heer Jansen de hele avond stilzwijgend luisteren. Of hij het eens is met wat hier gebeurd is. Of hij zijn fractievoorzitter kan volgen. Of dat hij niet ook toch een beetje ongelukkig is met de uitkomst van een en ander. En met name die 3 minuut 19. Dat hij die heel niet toch een beetje belachelijk maakt.
De heer Jansen, tot slot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Bertolet, los van het feit of ik het op dezelfde manier gedaan zou hebben, kan ik me wel in heel veel van de woorden van de heer Leers vinden. En ik denk ook dat hij in die 3 minuut 19 maar gedeeltelijk aan het woord is geweest en daar wel op feiten gebaseerde argumenten opgenoemd heeft. Ik zou het misschien wellicht anders gedaan hebben, maar ik steun hem in deze wel. Zeker gezien het programma. Aan de ene kant wordt gezegd, het is een satirisch programma. Aan de andere kant wordt er heel veel waarde aan gehecht. Ja. Dus ik denk dat je daar een verschil in moet maken. Is het satire, dan moet je er misschien niet zoveel ophef over maken. En aan de andere kant, als je het wel serieuze journalistiek als journalistiek betitelt, dan is er wel een discussie mogelijk.
Dank u wel. Ik kijk nog. Laatste interruptie heel kort.
U zegt dat natuurlijk wel dat er veel waarde aangehecht wordt, ja goed, maar maakt het dat niet nog erger? En ben u met me eens dat we ons vanzelf toch behoorlijk in de voet geschoten hebben?
Laatste reactie van de heer Jansen.
Nee, ik ben het niet met u eens.
Ik geef het woord nog even aan de heer Lodewijks. Kijk even of hij zijn betoog nog wel voor. Hij is klaar. Dan geef het woord aan de heer Peterman voor zijn tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ja, meneer Lodewijks, in de kwestie van sporen kiezen. De ene keer kan het de krant zijn, de andere keer kan het een discussie zijn die, laat ik zeggen, aangewakkerd is. Mede dankzij de heer Meijer met het vragenuurtje dat er vanavond wel een debat heeft plaatsgevonden bij L1 Avondgasten. Financieel Dagblad is op dit moment met een dossier bezig. Dat vind ik een
interruptie van de heer Verrek.
Meneer Peterman, vindt u niet dat primair die discussie hier in de raadzaal moet plaatsvinden in plaats van op tv met geen raadsleden?
Meneer Peterman,
daar ben ik enigszins met u eens, maar laat ik zeggen, ik werd gewoon gebeld en ik ben gegaan. Ik had gebeld en ben gegaan.
Waar was u dan vanavond tijdens het vragenuur, waarin een hele hoop punten die u net als belachelijk bestempelde, besproken werden bij de
heel simpel.
Met de wethouder, maar toen was u niet. Toen vond u het van groter belang om op tv te zitten dan hier uw taak als raad te vervullen.
De heer Meijer heeft er uiteindelijk een agendapunt van gemaakt. In principe is het een vragenuurtje waar een aantal vragen worden gesteld waarop het college antwoord geeft. Daarna kunnen er nog een aantal additionele vragen worden, maar dat is niet per definitie een debat met een eerste en een tweede termijn. Dat heeft de heer Meijer met een agendapunt wel laten opvoeren. Er wordt mij gevraagd een debat te gaan met de heer Huisman over de kwestie Maanhotel. Een kwestie die mij behoorlijk hoog zit, zeker na de gecreëerde verwachtingen.
Nu gaan we over naar het andere punt, Maanhotel. Geeft toch de heer Verrek kans om zijn interruptie nog te maken. De heer Verrek?
Okay.
U zegt net dat u wel van belang bent dat u hier bent, maar wat ik echt nog gewoon mis in uw argumentatie, ik denk van, u had van tevoren kennis genomen van de vragen die ingingen op de uitzending, waarvan ik denk van daar heeft u toch enige belangstelling voor en heeft u enige belang bij om erbij aanwezig te zijn, en volgens kies u ervoor om er niet te zijn, waardoor dus ook gewoon inhoudelijk, want u had wel gewoon een tweede termijn kunnen reageren, en u kiest ervoor om er niet te zijn, en ik vind het eigenlijk een zwaktebod van u.
Luister, als je eentje bent en je kunt maar op één plek tegelijk zitten en zowel het programma begint om 5 voor 6 als de raadsvergadering om 6 uur, dan is het in dit geval kiezen. Wat ik wel heb gedaan, meneer Verrek, is dat ik uw portefeuillehouder gisteren al een relatie heb laten toekomen met tekst en uitleg, in ieder geval, zodat hij niet in zijn hemdje hoefde te staan, wat betreft de vragen van de heer Meijer die hij heeft gesteld in de uitspraken die ik heb gedaan. Ja, dan kan ik er op dat moment niet meer van maken en daar zult u het mee moeten doen. Ik vind het wel prima dat de heer Meijer het nu als agendapunt heeft geagendeerd, waardoor er toch nog enigszins een gelegenheid is om te reageren met een klein stukje debat CQ interruptie. Maar ik kan mij helaas niet in twee opdelen. Ik was er graag bij geweest. Het is niet dat ik dat, maar ik vond het wel vanavond zeer interessant om eens face-to-face met de heer Huisman te hebben gedebatteerd. En ik weer, een stukje bevestiging heb gekregen dat ik mij nog zorgen moet maken.
Interruptie van de
heer Meijer. Ja, toch. Ik heb het interruptiedebatje even laten lopen. Ik wil toch even wat dieper ingaan op de vraag. Waarom kies je er dan voor om... Waarom geef je de doorslag of de voorkeur aan met je kop op tv? Boven debat, informatie, feiten in deze raad. Waarom?
Meneer Meijer, allereerst heeft u de kwestie in het vragenuurtje gesteld. Het vragenuurtje is niet per definitie, zover ik de afgelopen 5 jaar hier zit, per definitie geen moment voor het debat. Het debat zijn de agendapunten zelf. Als u er een agendapunt van had gemaakt, en ik had dat al van tevoren geweten, dan weet u dat dat meestal op het einde komt. Nou, dan weet u gegarandeerd dat ik in dit geval er zal zijn en ook graag de discussie zal aangaan. Het vragenuurtje is, and correct me if I'm wrong, niet een verhaal voor een echte duidelijke eerste en tweede termijn. Er worden vragen gesteld, er werd er nog geantwoord, er wordt er nog even gekeken van of er nog additionele vragen zijn. En het is samen, maar het is niet, bent u het met me eens, dat het niet een debat is in de zin van dat wij met elkaar kunnen debatteren en dat u weer een interruptie komt, dat de heer Verrek weer komt, de heer Lodewijks meldt zich. Daar is het vragenuurtje toch niet voor bedoeld?
Het is juist iets nog fundamentelers, nog belangrijkers. Het uitwisselen van informatie, van feiten. Precies dat, meneer Peterman, waar ik u voortdurend naar vraag, waarvan ik zeg, dat is namelijk wat ik u verwijt. Niet dat u een andere opvatting heeft, maar dat u veel te weinig heeft gedaan en al die dingen die u overal gehoord heeft, om die te onderzoeken op feiten. En daar duikt u voor. Waarom duikt u voor de feiten en kiest u voor met uw kop op tv? Waarom? Dat mogen de heel naar weten.
Nee, luister. De feiten, zoals deze naar voren zijn gekomen in de gedane uitspraken van mij in de tv-uitzending, heb ik voor zover dat was, per memo aan de portefeuillehouder gisteren uitgebreid onderbouwd. En dat is ook nog eens gedeeltelijk ook bij de krant terechtgekomen. En als u dat, laat ik zeggen, daar meer van wil weten, dan zeg ik ook in dit geval in Jordan Belfort termen, pick up the phone and dial. Belt u dan zelf naar mij als u zegt van, nou, hoe zit dat nou met dat voordeel, Christian? Ja, maar in ieder geval vraagt mij om te bellen naar de heer Braken, maar u kunt mij ook bellen. U
heeft
mij
nummer. Voorzitter, dat is echt de wereld. Hier blijkt dat de heer Peterman en ik echt in verschillende werelden
zijn. Dat zijn we ook.
En meneer Peterman.
Dat is helemaal waar.
Meneer Peterman, u kiest ervoor, en ik beëindig hiermee dit deel van de interruptie nu wel. U kiest ervoor om een debat op tv aan te gaan, voordat u antwoord gekregen heeft op vragen die hier in het vragenuur gesteld zijn. En u hoeft hier niet te zijn, niemand zal u dwingen hier te zijn, maar u kiest ervoor om het debat daar aan te gaan en hier te duiken. En dat is wat ik u verwijt.
Voorzitter. Ik heb de antwoorden al. De vierkante meterprijzen waren bekend. Het Chinatown Karl Marxroute bekend. Was bekend. Ik heb alles gedeeld met de portefeuillehouder en iedereen erover geïnformeerd.
Er is een interruptie van de heer Verrek. De heer Verrek.
Het is fijn dat uw waarheden bekend zijn, maar we hebben hier in het vragenuur hebben we elkaar geconstateerd dat aan de hand van de gestelde vragen door de heer Meijer en de beantwoording van de portefeuillehouder, dat, dat er alleen maar onwaarheden gesteld zijn in het stuk op tv. En dat er geen enkele waarheid in zat. En dat is fijn dat er uw waarheid dat hier bestaat, maar dat is toch eigenlijk een volstrekte andere waarheid dan dat u, als u hier was geweest, had kunnen meemaken.
Ja, Peterman, dan noemt u ze maar eens even op. Is het, nou laat ik zeggen, meneer Verrek, klopt het dat het UWV 181 euro de vierkante meter betaalt en het CBS, WOZL 29 euro de vierkante meter? Is dat waar, ja of nee? Ja of nee?
We spreken hier nog steeds Nederlands.
Voorzitter, nog een laatste heel simpele, eenvoudige, feitelijke vraag. Kent de heer Peterman de antwoorden op de vragen die zoals die door de heer Braken en het college zijn gegeven? Kent hij de antwoorden op de vragen?
Nee,
ja,
Peterman.
Die
antwoorden ken ik niet, maar laat
heer
ik zeggen,
Peterman
als u,
vervolgt zijn betoog.
Als u, meneer Verrek, vervolgens constateert dat de Karl Marx route nooit genoemd zal zijn, en welke uiting dan ook, en dat nooit iemand daar een uitspraak over heeft gedaan, en dat het een leugen of een onwaarheid zou zijn, dan verwijs ik u keurig naar een artikel van Dagblad de Limburger in Ik Geloof. Bij terugkeer van de China-reis, dat zal eind 2013, 2014 zijn geweest, dat daadwerkelijk werd geopperd. En ik heb het plan omarmd, of tenminste het idee, en heb er zelfs in de algemene beschouwingen nog aan de wethouder gevraagd, hoe zit dat nou met die Karl Marx-route? Op zich een heel leuk plan. Ik heb er letterlijk uit geciteerd. Het staat in de krant, ik kan het u niet anders geven dan dat. Het hele verhaal met de walk-in Vulkaanhuis, daar heb ik inderdaad een uitleg gegeven aan de heer Braken, hoe die vork nou precies in de steel is, en is geconstateerd, het gemeentebestuur was daar never nooit van op de hoogte. Dat men dat gepolst heeft, kan ik alleen zeggen van, ik kan u de namen geven en dan kunt u met ze bellen, of ga zelf eens langs in Doesburg.
Goed, we komen hiermee aan het einde van deze termijn, en wat mij betreft ook aan het einde van, voor mij in ieder geval, een hele memorabele eerste raadsvergadering. En ik zal u ook eerlijk zeggen, ik doe er toch een kleine ontboezeming bij. Ik vind prima dat we in deze arena met elkaar debat aangaan. En ik vind ook prima dat het debat scherp gevoerd wordt. Wat ik niet prima vind, en ik heb dat vanavond gedaan en ik zal dat morgen doen en ook over een jaar, als het onnodig persoonlijk wordt, grijp ik in. Dit verdient Heerlen niet, zo moeten we niet met elkaar omgaan. Op inhoud mag je hier alles zeggen. Mag je elkaar bestrijden, mogen het over procedures hebben, over mijn functioneren, alles prima, maar hou het zakelijk. Speel op de bal, niet op de man. Ik hoop dat we er een punt aan kunnen zuigen nu, dat we er een punt achter kunnen zetten, dat we kunnen zeggen, we zetten er nu echt met z'n allen een streep onder en laten we in godsnaam nu voor Heerlen en de Heerlenaren gaan en echt boven de partijen staan. Ik heb geprobeerd iedereen een podium te geven, roep ik nu ook alle op om die deur uit te gaan en nu samen voor Heerlen te gaan. Ik sluit de vergadering.